Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
We gingen dus laatst op bedrijfsuitje
naar de spa.
En toen dachten we, god, wat een luxe. Dit willen we wel vaker.
Elke maand.
En goed nieuws, jij kunt daaraan bijdragen.
Via petje.af/damnhoney kun je ons elke maand voor een eurotje of twee sponsoren. Gewoon via Ideal.
Of je doet een eenmalige donatie, zodat we in de spa kunnen genieten van een zak patat.
Met mayonaise. Kost ook gewoon 50 cent.
Ga naar petje.af/damnhoney en kijk maar even wat je doet.
Zelf weten.
Ik kon geen slash zeggen.
Nee.
Ik zei zes. Zes.
Lieve boekies. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En welkom bij aflevering 35.
Zeg Marilot, heb jij eigenlijk iets met sport?
Weinig. Ik heb in januari elke dag hard gelopen en ik vond het niet leuk.
Wel knap, goed gedaan.
Bedankt.
En ik heb heel goed nieuws voor je, want na deze aflevering hou je van sport. Dat kan niet anders, want we gaan het er uitgebreid over hebben met twee hele bijzondere leuke mensen. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is voormalig Nederlands jeugdkampioen kickboksen. Tegenwoordig is het trainer voor jongeren, met specifieke aandacht voor meiden voor wie sport niet vanzelfsprekend is. En tijdens haar trainingen gebruikt ze sport als middel voor ontwikkeling en versterking van de identiteit. Het is Huda Lukili.
Welkom.
Applaus.
De menigte is going wild. Ja. Daarnaast zit straatvoetbalster. Een straatvoetbalster. En ze was het
De straatvoetbalster.
Ze was het eerste vrouwelijke karakter waarmee je in de voetbalgame FIFA 20 kon spelen. En ze is oprichter van Favela Street. Haar stichting waarmee ze een nieuwe generatie rolmodellen opleidt in achterstandswijken over de hele wereld door de kracht van straatvoetbal te benutten. Het is Rocky Heyakaya.
Dank u.
Welkom.
Ja, en bovendien, dat hebben we niet eens in de intro geschreven, maar winnaar van de Joke Smit
Aanmoedigingsprijs. Je was een grote concurrent.
Waarvoor nog gefeliciteerd.
Dank u.
Jullie lijken elkaar te kennen.
Ja, Huda, Rocky, hoe kennen jullie elkaar?
Ja, Huda, dat mag jij vertellen.
In maart was ik ergens, ik gaf een presentatie en toen zat Mariette in het publiek.
En Mariette is iemand van
Mariette
Nike,
Mariette is iemand die voor Nike werkt.
Ja.
En daarna hadden we afgesproken. Toen zei jij moet gewoon Rocky leren kennen. Hoe kan het dan dat jij haar niet kent? Want jullie hebben zo hetzelfde energie. En jullie moeten echt wat met elkaar gaan doen. Toch, Rocky?
Ja, dat was hem inderdaad. En toen vertelde Mariette dat ik een presentatie moest geven. Hier ergens in Amsterdam-West. En toen kwam jij langs en toen zei je, wij moeten praten met elkaar. En ik krijg dat wel vaker. Dan denk ik, zal
altijd
wel.
Maar al die mensen die met jou moeten praten.
Ja, altijd wel. Nee, maar ik bedoel, dat krijg je zo af en toe na een presentatie. Maar ik had wel zoiets van, dit is, het zat goed. Ik was heel erg op zoek naar assistentie binnen de projecten die ik doe. Mm-hmm. Hier in Amsterdam in het bijzonder. En toen zijn wij gewoon gaan samenwerken. Hier op het Moendoes College in Amsterdam-West werken we met statushouders. En dat is ook weer een project wat we via Nike Community Impact Fund doen. En dat klinkt supergoed. En je gaat zelfs misschien wel mee naar Soudaan. Maar
spannend.
Dus zo kennen we elkaar. Ja. En ik ben super blij met Huda, want ik doe veel alleen binnen de stichting. En door Huda erbij het is gewoon heel fijn. Ze doet heel veel werk voor me. Maar ook, zij is ook een ander soort rolmodel. Een rolmodel wat ik niet kan invullen voor de jongeren, zeg maar. Ja. Dus dat.
Ik moest me wel eerst bewijzen, hoor.
Dus ja, ja, ik kan niet zomaar met me komen spelen.
Nee,
ja.
ze zei, kom maar eerst even meedoen. En als het dan, weet je, als het goed is, dan... maar het is goed. Dus,
yes. Heel ontgroeningsritueel.
Oké, okay, zometeen meer over sport, over kickboksen, over voetbal, over favela streets. Maar eerst, Marilotte, wat is het minst feministische wat je afgelopen tijd gedaan en of gedacht hebt?
Nou, mijn minst feministische is dat ik verslaafd ben aan TikTok geraakt.
Maar wat is daar niet feministisch aan?
Nou, ik heb een tijdje geleden TikTok gedownload, want ik hoorde iedereen erover. En ik ben ook in dat zwarte gat van leuke filmpjes en zo gezogen. En ik kan helemaal verslaafd aan zijn. En ik zei dus tegen Nidia, vooral, ik vind het zo leuk, want het lijkt zo divers. Ik zie de hele tijd lesbische meisjes en ik zie mensen met een beperking. En er gaan mensen vertellen verhalen over hun Gilles de La Tourette of over hun notenallergie. Het ging echt alle kanten op en ik vond het dus echt heel divers. Ik was heel enthousiast over dat platform. Maar toen hoorde ik dus afgelopen week de podcast van NRC Vandaag. En ik las dus een artikel en TikTok blijkt dus echt een kutplatform te zijn. Ze hebben blijkbaar lange tijd beleid gehad dat alles wat niet paste bij het idee van... even kijken hoor, wat is hun missie? Hun missie is to bring joy. En alles wat niet in die missie past,
waaronder in hun ogen,
wordt verwijderd. En dat is dus bijvoorbeeld ook allerlei uitingen van homoseksualiteit, mensen met een beperking... het wordt dus overal waar mensen een politieke boodschap hebben in hun filmpjes, wordt verwijderd. Dus alles wat zeg maar niet binnen dat mooie plaatje past wat zij hebben van de wereld, wordt weggehaald. Dus het is eigenlijk echt heel erg kut. En wat er ook nog is dat dit platform heel erg specifiek geen beleid heeft voor kinderlokkers. En er zitten superveel kinderen op TikTok, echt heel veel. Populairste doelgroep is volgens mij tussen de 10 en 12. Ja. En er zijn dus hele groepen van oudere mannen die dus elkaar wijzen op welke meisjes waar wat voor filmpjes maken. En dan zetten ze dus ook dingen onder. Daar wordt dus niks aan gedaan. Er is geen actief beleid van TikTok.
Maar er is wel actief beleid om mensen met een beperking
dus het is gewoon echt heel erg kut. En ik heb bijvoorbeeld op Instagram natuurlijk ook genoeg aan te merken, want er worden echt wel dat algoritme, dat verwijdert ook bepaalde plaatjes waarvan je denkt, is dit oké? Okay? Weet je wel, dikke mensen, mensen met een beperking, daar worden plaatjes van weggehaald. Daar heb ik genoeg op aan te merken. Maar dit is, vind ik, nog echt een tandje erger. Mm. En ja, mijn minst feministisch is dus dat ik TikTok nog niet verwijderd heb.
Oh, nee, dat gaan we nu doen.
Ja, dat moet ik wel doen. Ik denk dat ik dat zo ook ga doen. Maar dus dat vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend van mezelf. Dat ik dat dus toen nog niet gedaan heb.
Ja, grappig. Ik heb dat ook met TikTok. Dan zeggen mensen van je moet daarop, want je hebt hele leuke content. Maar ik ben gewoon een soort van, ik heb al dat ik het eigenlijk vervelend vind dat ik zoveel op Instagram zit. En dat ik echt denk van ik ga echt niet aan nog zo'n
platform.
Ja, nee.
Laat dit dan ook een reden zijn om zeker, het dus niet te doen. Ja. Nidia?
Ja, ik heb er eentje namens ons samen. Want er werd ons vanuit Demoney gevraagd iets heel erg leuks te hosten. Een evenement. En de locatie was ook al helemaal bepaald. En dat is allemaal cool. En ik ga er zo meteen op het eind van de aflevering meer over vertellen. Dus stay tuned. Maar wat er niet feministisch was, was dat wij toen eigenlijk alles al geregeld was, opeens dachten, fuck, we hebben helemaal niet gedacht of de ruimte wel rolstoel toegankelijk is. En onze vaste luisteraars die weten dat dit al eerder een situatie is geweest bij onze boekpresentatie. En hoezo hebben we daar dan niks van geleerd?
Ja, we hebben toen ook nog in de podcast plechtig beloofd om dat dus daar dus voortaan rekening mee te houden. En toen gebeurde het dus weer.
En om het een klein beetje goed te draaien is dat we toen meteen contact hebben opgenomen met bedrijven. Die waren super eager om te helpen. Dus nu hebben ze een compleet nieuwe locatie geregeld die wel volledig rolstoel toegankelijk is. Maar dat het dus weer niet, dat het niet een van de eerste vragen is die je stelt van oké, super tof, maar kan iedereen erbij zijn? Nou ja. Ja. Dat is gewoon weer heel stom van ons.
Ja, jammer, hè? Maar goed, we leren het
wel. Je wordt snel gecorrigeerd. Dus dat is
en dus heel, ook echt heel prettig dat dan zo'n bedrijf gelijk heel erg meedenkt. Wie van jullie twee wil beginnen met het minst feministische? Hoe dan?
Ja, jullie hebben echt zulke uitgebreide...
Ja, dat normaal niet hoor. Nee, niet altijd.
Bij mij was het eigenlijk heel praktisch. We hebben afgelopen woensdag hebben we echt een super toffe sportactiviteit gehad bij de campus voor de Favela Street Connect programma. En tijdens die les zitten zowel jongens als meiden. En dus eerst, ik kom binnen en ik zeg, oké, jongens, allemaal bij elkaar. En dan dacht ik, nee, dat kan toch niet. Dus of ik ga gewoon zeggen, voortaan allemaal bij elkaar. Ja. Of jongens en meisjes bij elkaar. Maar ja, het zit er zo in. Omdat je, of mensen komt bij elkaar. Maar het zit er zo in om, om het zo te richten op de jongens. Omdat je eigenlijk ook zo bent opgeleid. Weet, alles, ja, je zegt altijd eigenlijk alles wel in een mannelijke vorm. Ja. En daar probeer ik me wel steeds meer bewust van te zijn.
Ja. Want als je de groep meisjes gaat noemen, dan komen de jongens sowieso in opstand.
Inderdaad.
Dat dus is nu moet ik voor de, niet is.
Ja. Daarom moet ik nu voor de meiden opkomen. En, daar gewoon wat bewuster van zijn.
Wat een goeie. Ja, supergoeie. Want daar sta ik niet eens bij stil. Nu dus wel.
Ook in het Engels, hè? Ook bij feministische evenementen. En als iedereen zegt, hi guys. En als iedereen, tenminste dan denk ik altijd, oké.
Het valt me altijd op.
Het valt me nu extra op, doordat we hier al zo lang mee bezig zijn.
Moet je er gewoon bewuster mee. Ja. Sowieso, toen ik jullie podcast ging luisteren, dacht ik ook echt, oh ja, daar kan je over nadenken, ja. Dus dat, ja.
Het is iets kleins, maar het is toch iets.
Ja, het is zeker iets. Nee, ik merk bijvoorbeeld, geef zo regelmatig presentaties. En daar zit een stukje film in van mezelf. En dat is een film waarin je ziet wat ik allemaal met een bal kan. En zo ongeveer een jaar geleden, toen als ik dan bij dat stuk kwam, zei ik altijd van, ja, er komt nu een soort van, een filmpje van mezelf. Ja, het is een beetje een ego-trip, maar... ik ga gewoon even laten zien wat ik met een bal kan. Maar oké, kijk maar. En dan kwam dat filmpje. En dan toen is er dus een keer iemand naar me toegekomen aan het einde van de presentatie. En die zei dus, je moet gewoon zeggen dat je vet goed bent. En dan hier is het filmpje. Kijk maar even hoe goed ik ben.
Ja.
En dat ben ik gaan doen. En het is heel grappig wat het effect daarop is. Want mensen moeten lachen op het moment dat je het zegt. Maar wel een soort van, oh wat tof dat ze dat over zichzelf durft te zeggen. En dan komt er dus ook een knallend filmpje. En het is wel grappig. Als ik echt bijvoorbeeld op Internationale Vrouwendag of echt een soort van vrouwenbijeenkomst ben, dan vertel ik ook even wat ik eerst deed. Mm. En wat ik dus nu doe. Omdat we vrouwen heel erg geneigd zijn om onszelf kleiner te maken. En ik vind het heel grappig om dan gewoon zo lekker te gaan staan. En nu ga ik even laten zien hoe goed ik ben.
Yes.
En dan moeten mensen... Ja. Dus dat is grappig hoe dat vroeger nog niet zo lang geleden was. Yeah. En dus nu zo van own up to your success. En vet. Ga ervoor staan.
Ja, nice.
Goed om te horen.
Yes. Post.
Post. Ik draag voor uit dit poststuk van Eefje. Dag dames. Naar aanleiding van jullie laatste aflevering over de menstruatiecyclus heb ik een vraag over anticonceptie. Zelf heb ik een tijdje hormonale anticonceptie geslikt en op een gegeven moment ben ik overgestapt naar de Mirena-spiraal. Die spiraal moest er op een gegeven moment uit om een reden die ik niet meer weet. Toen heb ik een tijdje geen anticonceptie gehad. Vervolgens kreeg ik een vriend en ging toen weer aan de pil. Ik merkte dat ik het erg verwarrend vond wat die stoffen nou allemaal veroorzaakten in mijn lijf, want er veranderde veel, zowel mentaal als fysiek. Ik stopte dus weer met de pil en nam een koperspiraal, omdat ik besloten had geen hormonale anticonceptie te willen. Van de koperspiraal ben ik zwanger geworden. Echt mega kloten. Kleine disclaimer, ik ben een pechvogel geweest en behoort tot de 1% die toch zwanger wordt ondanks de spiraal. Ik wil dus geen vrouwen bang maken. Ik heb toen een abortus moeten plegen. Er stonden pro-life mensen voor de abortuskliniek toen ik daar aankwam. Op zo'n moment voel je je al super kut en ben je bang en dan krijg je ook nog zulk soort mensen die tegen je zeggen, je begaat een moord, je kindje heeft al een hart dat klopt en dat soort dingen. Echt verschrikkelijk. Ik heb lang mentaal last van de abortus gehad. In de vorm van paniekaanvallen bij het zien van baby's of zwangere vrouwen en het idee dat er een soort zwart gat in mijn lijf zat. Ik ben non-binair, wat een extra lading heeft gelegd op deze hele ervaring, aangezien ik mezelf dus niet als vrouw identificeer, maar vol in mijn face geconfronteerd werd dat ik een vrouwenlichaam heb. Nu gaat het ondertussen weer oké, maar heb ik nog steeds geen alternatieve anticonceptie. De koperspiraal vertrouw ik niet meer, maar ik wil ook geen hormonale anticonceptie en wil niet de rest van mijn leven met een condoom seks hebben. Mijn huisarts kan mij niet verder helpen. Ik ben benieuwd of jullie advies hebben of mensen kennen die hier iets wijs over kunnen zeggen. Ik zal niet de enige zijn, toch? Liefs. PS, Anders word ik gewoon gay. I don't need a king to be a queen, you know.
Ja. Nou, je hebt je eigen eindig, vraag al beantwoord. Ik kan van harte aanraden.
Ik ook.
Wat waren jullie thirst thoughts rondom deze brief?
Als ik dit zo hoor, zou ik zeggen van... misschien is het goed om met een andere huisarts te praten. Iemand die haar wel hoort.
Ja.
En ik geloof er ook in dat er nu bij mensen echt een beweging in gang komt. Dat we heel kritisch zijn naar wat we in ons lichaam stoppen. En daar hoort denk ik hormonen ook bij. Hè? Want blijkbaar doet dat heel veel met een menselijk lichaam. En hoe kunnen we zorgen voor een ander alternatief? Dus ik denk dat... dat het goed is om hier verder over te praten. En hopelijk kunnen we met z'n allen wel tot een andere oplossing komen. Ja, of in ieder geval een beweging in gang zetten.
Er zullen heel veel mensen zijn die denken... ik wil ook geen hormonale anticonceptie.
Maar
voordat
mensen denken dat wij anti-hormonale conceptie zijn... dat is het dus niet zo. Nidia en ik hebben toevallig allebei een slechte ervaring gehad... met hormonale anticonceptie. Maar... iedereen maakt de keuze voor zichzelf.
Ja, dus het mag duidelijk zijn dat we er niet zitten te pleiten van stop met de pil of whatever. Nee, maar op het moment dat je ermee wil stoppen, is het heel lastig. Want
absoluut.
Er is weinig.
Ja. Iedereen maakt zijn eigen keuze daarin. Ja. En voor de een, misschien het kan ook zo zijn dat bepaalde mensen helemaal geen last hebben van hormonen.
En die hartstikke blij zijn met
hun
spiraal.
En anderen wel.
Ja.
En dan is het goed om te kijken van wat voor oplossingen zijn nog meer. In ieder geval om erover te praten, om te kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn.
Ja, en ook die angst aanpakken, denk ik. Want wij zaten, Marilotte en ik zaten ook een beetje na te denken van... ja, wat kan je nou doen? En ik wil dan heel pleidooi voor het condoom gaan afsteken. Dat ga ik zo meteen denk ik ook nog even doen. Maar toen dachten wij van, eigenlijk zit het probleem in die...
angst.
In die angst. En het is heel logisch dat je die angst hebt als je deze ervaring hebt... in combinatie met die genderdysforie die ook nog erbij komt kijken bij Eefje. Waar wij niet eens van kunnen bevatten hoe dat zou moeten zijn.
Ik kan me niet voorstellen hoe je je dan voelt.
Maar die angst die zou je eigenlijk aan moeten pakken. En misschien het ook tijd geven. Dat die angst is heel logisch, denk ik.
Iemand er echt de professioneel over gaan praten, absoluut.
Ja,
en ik denk ook dat... kijk, op het moment dat je die angst hebt en je bent er nog niet overheen... en je moet daar misschien mee gaan dealen... ik kan me wel voorstellen dat je in de tussentijd dus wel gewoon seks wilt. Mm-hmm. En dan moet je... kijk, stel nou, je laat toch weer een koperspiraal zetten. En je houdt het heel eng. Ja, je vindt het heel eng. Dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld ook... condooms gebruik dan. Om als een soort van extra safety.
Eerste opstapje.
Ja. En ik wil niet zeggen, want uiteindelijk denk ik wel... de kans is echt heel klein dat je nog een keer zwanger wordt door een koperspiraal heen. Die kans is niet heel, dus je moet met die angst dealen, denk ik.
Ja.
Maar ik herken de angst gewoon wel heel erg. Want ik was vroeger al van voorvocht en misschien ben ik wel zwanger. En dan durfde ik helemaal niks meer. Luister ook gewoon naar die angst en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk als je dan wel. Want anders is seks ook niet leuk meer.
Of misschien seks zonder penetratie.
Ja, dat sowieso. Ik ben ook voor.
Marilotte alleen maar voor. Ja. Ja. En wat betreft condooms. Evie die laat zo subtiel ergens vallen van ik wil niet de rest van mijn leven aan de condooms. En ik zit dus voor de rest van mijn leven aan condooms. Tenminste, dat denk ik. Want er is nog geen goede oplossing, vind ik. En condooms is de enige anticonceptiemiddel... waar ik me volledig in kan vinden om dat te gebruiken. Dus ik wil even een pleidooi voor het condoom afsteken. Wat voor mij heel erg hielp, was een bezoek aan de condomerie. Want dat is een winkel die gespecialiseerd is in condooms. En als je naar de Kruidvat gaat, dan kan je misschien drie merken... ik weet eigenlijk alleen Durex. Ik weet niet of ze er ook nog andere merken hebben.
Volgens mij echt alleen Durex.
Ja.
Hoor. Maar
geen bij de Ethos hebben ze wel meer, geloof ik, tegenwoordig. Maar bij de condomerie, daar heb je gewoon heel goed geïnformeerd personeel... die niet gaat lachen, die niet stom gaat doen... die niet je gek aan gaan kijken... maar die gewoon een hele dikke map op tafel leggen... met allemaal verschillende soorten condooms... waar je aan mag voelen, waar je aan mag kijken... ze stellen gerichte vragen... hun visitekaartje is een meetlint. En dat klinkt natuurlijk heel flauw. Maar het is echt vet belangrijk dat je de goede maat hebt. Dat je dus niet een te strak condoom gebruikt... of juist eentje die niet strak genoeg zit... En er zijn dus heel veel verschillende soorten materialen. En dat weet ook niet iedereen. Dus het ene materiaal laat bijvoorbeeld beter warmte door. En het stinkt bijvoorbeeld ook niet zo. Of er zit ander glijmiddel op. Dus er is echt zoveel. En Ik heb heel erg het idee dat mensen bij condooms denken aan ervaringen die vervelend waren. Maar je kan echt wel op zoek gaan naar condooms die wel bij je passen. Dus dat zou ik... Ja, ik vind het zo vervelend dat het zo in het verdomhoekje zit van... Nou, dat sowieso niet. Van dat is echt rot.
Ja.
Al is het natuurlijk wel weer anders als je heel erg veel wisselende seksuele contacten hebt. Want je legt het wel heel erg bij degene met de penis neer. En ik kan me wel voorstellen dat vervelend is. Ja. Want dat zou ik ook wel spannend vinden. Ik zit natuurlijk al heel lang in een relatie, dus het is makkelijker praten.
Ja, maar... jullie hebben het ook echt samen gedaan,
ja,
toch?
Ja, we hebben echt samen gezocht naar iets wat fijn werkt. Ja. Ja. En ook trouwens nog een ander tip. Als je het eng vindt om naar de winkel te gaan, of het lukt gewoon op een of andere manier niet. Je kan ook online bij de condomerie allerlei proefpakketjes met losse condooms bestellen. Dus dan hoef je niet gelijk €60 uit te geven aan allemaal verschillende grote verpakkingen. Dan kan je gewoon allemaal kleintjes.
Mooi, testen. Goed pleidooi voor de condoom.
Ja, please. Ik wil er een aflevering over maken. Ja. Dat komt nog wel een keer.
Oké.
Zal ik de andere gaan voorlezen? Ja. Dat is een brief van Toetje. En ze vertelt het volgende. Ik zit met een probleempje. Het gaat over rokjes. Mijn hele leven mocht ik van mijn ouders geen korte kleding dragen en dan vooral geen rokjes. En als mijn moeder nee zegt, dan is het ook echt nee. Alles moest over de knie komen. Ik begon het dan ook als iets te zien wat niet bij iemand als ik paste. Ik merkte dat het binnen mijn gemeenschap, en daarmee bedoel ik de Turkse gemeenschap, want ik ben Turks, ook niet helemaal werd gewaardeerd en geaccepteerd als meisjes zich zo kleden. En dan werd er vooral door de vrouwen kritiek gegeven op de meisjes. Nu ben ik 20 jaar, ik woon nog thuis en ik wil gewoon fucking rokjes dragen. Nu kan ik heel lief en onschuldig vragen of jullie hier tips over hebben. Maar ik heb zo'n gevoel dat jullie dan hele lieve en motiverende woorden gaan spreken. En zeggen dat ik het gewoon moet doen. Of dat ik het gesprek aan moet gaan met mijn moeder. Maar ik weet nu al dat die strategie niet werkt, helaas. Mijn moeder zegt dan, zo'n meisje ben jij niet. Of, zo heb ik jou niet opgevoed. Mijn moeder is altijd de eerste die een opmerking maakt over dat ze mijn knieën kan zien als ik een rok aan heb. Of dat je mijn onderbroeklijn er doorheen ziet. Doodnormaal, dacht ik, maar ik begin het nu wel een beetje zat te worden. Eigenlijk wilde ik bij jullie wilde feministen gewoon even mijn hart luchten. Want in de familie is eigenlijk iedereen het met mijn moeder eens. Ook mijn zussen. Kennen jullie toevallig Turkse of Marokkaanse meiden die net als ik conservatief zijn opgevoed, die hiermee te maken hebben? Zo niet, ook prima. Ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt en ik wilde gehoord worden. Heel lang bericht, maar nu ben ik wel klaar, zegt ze nog. Helemaal niet heel lang bericht. Heel goed bericht. Heel erg bedankt voor het delen van dit verhaal en ook dit perspectief. Want wij schreeuwen natuurlijk altijd, doe waar je zelf zin in hebt. En het is een vet privilege om te kunnen doen waar je zelf zin in hebt.
Ja.
En het is heel belangrijk dat dit soort verhalen ook gehoord worden. En voor een deel van onze luisteraars zal dat ook heel herkenbaar zijn.
En uiteindelijk is dit dus... Je verhoudt je gewoon tot het systeem of de wereld of de realiteit waarin je zit. Dus daar zul je mee moeten dealen. En dit is dus waar jij nu mee dealt. En ik vind het leuk dat je dat opschrijft en dat we dit nu voorlezen. Maar ik vind het wel lastig om advies te geven.
Ja,
ja, ik vraag me af dan, staat er ook je niet symbool voor iets anders?
Mm-hmm.
Weet je, welke pijn ervaart ze nog meer? Weet je, waar zit het hem nou precies? En als ik haar verhaal hoor, vraagt ze eigenlijk niks aan ons. Want ze weet zelf wel... En dat moeten we misschien ook wel respecteren.
Ja.
En ik geloof er ook in dat iedereen zijn eigen persoonlijke ontwikkeling zelf moet doormaken. Ja, meer heb ik er eigenlijk niet aan toe te voegen.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is van ja, dat rokje, dat is leuk dat ze erover mailt. Maar er zal ongetwijfeld meer frustratie of,
ja,
of ja.
En ik geloof er ook in wanneer iets niet mag of niet... wat iemand liever niet heeft, hè, dus dat iets wordt opgelegd, dat je daar ook extra nieuwsgierig naar bent. Dat is wat ik eruit lees. Het gaat niet om het rokje.
Ja.
Weet je, als ze geen paarse schoenen mocht dragen, dan ging het om paarse schoenen. Weet je, geen rode hoed, dan ging het om de rode hoed. Dat gaat niet om. Het gaat erom dat er iets niet mag. En dat betekent dat je daar vaak juist wil weten hoe het is.
Ja.
Maar de antwoord heeft alleen zij. Want alleen zij weet hoe het echt is en welke keuze ze moet maken.
Ja.
De antwoord ligt in ieder geval niet bij mij.
Nee, het is bij ons allemaal niet. Want het is een specifieke situatie. En het is denk ik ook gewoon respectvol naar je familie toe. Al helemaal als je nog thuis woont. Om rekening te houden met hoe de dingen daar gaan.
Ja.
Ik zou zelf ook niet... Ik bezit best wel wat sexy pakjes. Maar die zou ik niet snel naar mijn oma aandoen bijvoorbeeld. want dat heeft ook te maken met respect. Maar het is natuurlijk wel... Het kan een heel frustrerend gevoel zijn. Op het moment dat je denkt, dit is wat ik wil. En ik mag dat niet. Of ik kan dat niet doen in deze wereld.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het helpt om een beetje op de langere termijn te denken. Want thuis woon je ook niet altijd. Je bent nu nog, je bent nu 20, je woont nu thuis, maar misschien woon je over een paar jaar op jezelf. En ik kan me voorstellen dat je dan keuzes maakt en dan bijvoorbeeld wel rokjes draagt als je je eigen leven leidt en dan niet die aantrekt als je bij je familie op bezoek gaat.
Jullie zijn echt lief. En jullie geven, dat is wel grappig, want zij zegt al eigenlijk van, ja, ik denk toch dat jullie gaan zeggen, doe het gewoon. Maar je geeft een heel ander antwoord. Echt super.
Ja, maar ja, met die grappig. Zin, met die zin zet ze ons ook weer aan het denken. Tuurlijk, want het is echt wel een privilege. Maar het gaat ook over de, want we leven ook in een maatschappij waar je bijvoorbeeld niet met je blote tieten op de fiets kan gaan
ook al
zitten.
Zou je dat willen.
En ik vind wel dat je dat zou moeten doen, maar je moet je alsnog of moeten kunnen doen als je dat wilt. Maar alsnog verhoud je je gewoon tot het systeem. Norm, waarin je je beweegt.
Ja. Dus zal je dan waarschijnlijk geketkald worden. Ook al vinden wij dat niet oké. Okay, maar dat het gebeurt. Ja, net als zoals jij, als jij samen met Cato Marilot wilt gaan staan zoenen op straat 's nachts voor een club.
Dan komen er sowieso opmerkingen.
Ja, en dan wil je zeggen van doe toch gewoon lekker. Ja. Alleen dat is
nee,
niet zo makkelijk.
Dat werkt niet zo. Ja. Nee, en ik denk ook dat belangrijk is, dat is dan ook weer zo'n antwoord wat ze verwacht, is dicht bij jezelf blijven. Ja. En nadenken over hoe kan ik dit op een respectvolle manier naar mijn familie dan toch nog doen. Want ja, dat is toch iets wat ook belangrijk is in die cultuur. En kijk, als we dan bijvoorbeeld kijken naar, ik ben dan in november in Soedan geweest en daar was een wet, die is pas geleden dus ook afgeschaft in november toevallig toen ik daar was, dat je als vrouw niet met een broek over straat mocht. Dat zou voor mij een hel zijn, want ik hou helemaal niet van rokjes zelf. Ik moet huilen als ik een rokje aan moet, maar oké, dat terzijde. Maar ja, als je, je kunt bijna niet voorstellen hoe die onderdrukking in die maatschappij is. En dat het dus inderdaad een privilege is dat wij over het algemeen kunnen aantrekken wat we willen. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij heel erg in de spagaat zit.
Ja. Ja.
En daarbij is denk ik belangrijk van inderdaad toch wel die positieve motivatie. En daarbij gewoon dicht bij jezelf blijven. En toch ook durven voor jezelf te kiezen. Ja.
Ja. Ja, en dus misschien in gedachten houden van, oké, ik weet dat ik die rokjes oké vind. Ik weet dat dit bij mij past. Ik weet dat het wel mag. Het is niet iets slechts. Maar dat je dat dus inderdaad voor jezelf houdt. Het mag best. Het is oké.
Ja.
Alleen je familie kan er niks mee. Dus, ja,
dus misschien kies je er dan dingen voor om het nu niet te dragen.
Ja, ja. Precies.
En je identiteit is natuurlijk veel meer dan alleen dat rokje. Het zijn ook je gedachten. En het zit ook heel erg in jou. Ook dat als dat feministische van ik wil dat dragen. Daar hoef je niet letterlijk een rokje voor te dragen. Om dat wel allemaal te voelen en uit te
wat
dragen.
Wat mooi verwoord. Absoluut.
Wat ik trouwens nog, wat misschien nog leuk is, is want Fatma in onze kerstaflevering, we hebben in de kerstaflevering allerlei problemen en dingen waar je tegenaan loopt tijdens de kerst besproken. En die zijn redelijk vergelijkbaar natuurlijk. Dat je die familie wil iets of iets van je en jij bent het daar niet mee eens of wilt het daar niet over hebben. En zij heeft op een gegeven moment, is zij echt gaan zitten met haar ouders en gezegd, dit ben ik en ik ga niet meer luisteren naar dit en dit. Maar misschien is het leuk om de kerstaflevering terug te luisteren.
Ja, zij zei ik ga niet langer doen wat andere mensen van mij willen. Ik kies voor mezelf.
Ja.
En dat is wel heel moeilijk, maar daar vertelt zij over. Dus misschien kan je terugluisteren. Want dat kan je misschien wat brengen.
We zullen wel eventjes de tijd ook in de show notes zetten.
Ja. Ja.
We moeten het even hebben over sport. Vrouwen in de sport. Ze zijn er en afgelopen jaar gebeurde er allerlei tofs.
Ja, we hebben het een en ander op een rijtje gezet. De Oranje Leeuwinnen, die werden tweede op het WK. Ze kregen heel veel media-aandacht en de wedstrijden die werden uitgezonden. En bovendien noemde de NOS ze steeds vaker het Nederlands elftal in plaats van de vrouwen of de Oranje Leeuwinnen. En de handbalsters, die werden wereldkampioen.
Ja, en op het WK darts won er voor het eerst een vrouw een wedstrijd van een man, namelijk Fallon Sherrick. En Annemiek van Vleuten werd eerste bij het WK wielrennen op de weg.
Sifan Hassan, wow, haar prestatie is echt ongekend. Als eerste atlete in de geschiedenis op één WK pakte ze goud op zowel de 1500 meter als de 10.000 meter. Dat is echt heel, heel, heel knap. Als je niks weet van hardlopen, dat is echt heel razend bijzonder. En dan is er ook nog de 15-jarige Kate Oldenbeuving. Die werd Europees kampioen skateboarden.
De UEFA Cup kreeg de eerste vrouwelijke scheidsrechter Stephanie Frappard. En het Internationaal Olympisch Comité streeft ernaar dat aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio voor het eerst evenveel vrouwen als mannen meedoen.
Maar het is niet alleen maar pais en vree wat de klok slaat. Zo kwam Caster Semenya vorig jaar in het nieuws omdat men niet geloofde dat ze vrouw was. En werd er zelfs stiekem een test gedaan naar haar seksen, terwijl ze zelf in de overtuiging was dat het om een dopingtest ging. Sowieso is sport ontzettend binair. Op topniveau is er vrijwel geen plek voor non-binaire personen of intersexe mensen.
Allyson Felix, een mega kick-ass atleet die de ene medaille naar de andere binnensleept, vroeg haar sponsor Nike of ze niet benadeeld zou worden in de maanden na haar bevalling en kreeg nul op request. Gelukkig stond de media achter haar en ondertussen is Nike overstag gegaan en zijn er wel goede regelingen.
Ja, en gisteren vond ik het volgende nieuwsberichtje, ook echt 30 januari 2020, dus dat was afgelopen week. Het volgende zei het nieuwsbericht: Paralympisch tandemwielrenners Vincent ten Schuren en Timo Fransen hebben in het Canadese Milton de wereldtitel in de teamsprint veroverd. Punt. Samen met Larissa Klaassen en Imke Bommer waren ze de sterkste op dit nieuwe WK-onderdeel. Nou, ik ben niet heel erg thuis in het tandemwielrennen, maar ze hebben dus een teamprijs gewonnen. Dus de mannen en de vrouwen hebben daar net zo hard samen voor gestreden. Ze hebben ook samen gewonnen. Maar het nieuwsbericht zegt dus: man en man hebben de wereldtitel veroverd. Punt. En vrouw en vrouw waren er ook ergens onderdeel van. Dat is toch weer zo'n voorbeeld van hoe er nog gekeken wordt naar vrouwen in de sport. Dat ze blijkbaar pas na de punt ook nog een keer genoemd worden.
Ja, want je bedoelt dus man en man en vrouw hebben met z'n vieren
dat
gezellig.
Is de enige
wereldtitel.
Tekst. En,
precies.
En sowieso over parasport gesproken, ja. Er is vrijwel niks in het nieuws.
Is echt heel moeilijk te vinden.
Ja, ja. Dus dat is ook super kut. Nou, laten we beginnen met even een rondje. Een beetje inkomen, even aftasten. Ik ben wel benieuwd wat jullie geschiedenis met sport is. Dus bijvoorbeeld toen je wat jonger was, vond je gym leuk, stom, deed je sporten. Brandlos, Rocky.
Ja, ik was echt zo iemand die elke dag wilde gymmen. En ik snapte het ook niet als meisjes niet wilden. Of meisjes, het waren vaak meiden die dan zeiden van: nou, ik ben ongesteld. Ongesteld, je kan toch gewoon sporten als je ongesteld bent? Is dat nou hup? Ja, dus ik was echt, ik vond het ontzettend leuk. Ik heb eerst op handbal gezeten.
Ik ook.
Oh, echt? Ja, oh, leuk. Ja.
Heel leuk, ja.
Heftig wel, toch?
Ja,
ook.
Heel. Ik was ook keeper en achteraf denk ik, hoe de fuck? Ik ben 1,63. En het is echt heel, ja, je bent echt een schietschijf. Het is echt heftig, ja.
Ik heb ook heel even gekiept met handbal, maar vooral ook in het veld. Maar ja, ook heel, heel erg heftig met tieten knijpen en ellebogen. En ja, en dat is dus ook de reden waarom ik van handbal af ben gegaan. Want ik ben eigenlijk een poes, heel lief en oké. Poesen zijn niet over. Nou, maar ja, maar en dus toen op voetbal gegaan. Ja. Maar altijd met jongens buiten spelen. En ik wilde altijd. Ik hoop niet tot het vervelende aan toe, maar ik wil wel altijd de beste zijn.
Oh ja,
in
sport.
Heel competitief.
Ja, ja, jawel. Ja, maar dan niet met ellebogenwerk, maar
ja, goed zijn. Skills.
Ja, ik wilde gewoon goed zijn. Ja.
Hoeda.
Ja, ik begon met zwemmen. Want dat vonden mijn ouders wel belangrijk. Zeiden, ja, je moet een zwemdiploma hebben en dit en dat. En toen ging mijn moeder in de kinderwagen helemaal 5 kilometer lopen om ons drieën te brengen. Dus dat was altijd wel heel bijzonder. En tegelijkertijd op het veldje, want we hadden een grasveldje echt bij ons in de buurt. En daar gingen we altijd voetballen. En dat vond ik echt zo tof met mijn broers en de kinderen uit de straat. En stoepkrijt of buskrijt, al dat soort dingen. En wil je het hele verhaal horen?
Ja, doe maar.
daarna ging ik, mijn vader zei wel van: ja, eerst jullie zwemdiploma, dan pas mogen jullie een sport kiezen.
Oh ja.
Dus dan gingen we judoën, want hij vond dat we goed voor onszelf moesten opkomen. Maar ik vond het niet zo leuk. Het is wel een goede basissport, maar ja, ik wilde liever staan. En toen ging ik karate doen. Was ook leuk, ik had de kata's, moesten we dan gele band, dat soort dingen. Maar ja, stiekem wilde ik toch iets anders. Meer een ander soort sport. Maar ik wist nog niet precies wat. De mannen in onze familie deden wel een sport, de vrouwen niet. En op een gegeven moment kreeg ik een introductieles. Een kennismakingsles op mijn basisschool groep 8. En toen kwam de plaatselijke kickboksmeester.
Mm.
Ja, toen was ik verkocht.
Ja. Ja.
Jouw grote liefde.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Marilot?
Nou, ik ben het meisje wat jij net beschreef met gym. Ik was echt een ster in het skippen van de gymlessen. Ik had er ook echt een ontzettende hekel aan. Omdat je moest dan altijd hardlopen en zo. Gewoon echt alles wat ik. Als ik ergens een hekel aan heb, is het sport waarbij je dus competitie hebt. Uh-huh. Want ik wilde gewoon niet in een team. Ik wilde gewoon iets individueels doen. En eigenlijk het liefst niks. Dus ik skipte gym zo vaak ik kon. Mijn Vader heeft vroeger heel veel gejudo'd. En ik ben dus als klein kind ook op judo gezet. Ik vond het altijd wel best wel leuk. Want dat dus, behalve dat je dus wel tegen iemand moet vechten, is het wel redelijk individueel. Toen ben ik gaan turnen. Daar herinner ik me vooral nog van dat ik een spagaat moest leren en dat de gymjuf zei, ik geef jou een chocoladereep als het je lukt. Nou, toen had ik echt in 3 weken of zo had, kon ik de spagaat. Ik kreeg die chocoladereep en vervolgens na 3 weken kon ik het niet meer. Dus dat was de motivatie. En toen uiteindelijk heb ik streetdance gevonden en dat vond ik wel heel erg leuk. Ik vond dansen altijd best wel fantastisch. Dus dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar ja, mijn relatie met sport is best wel ingewikkeld, omdat ik gewoon echt niet zo heel erg van bewegen hou. Ik moet mezelf altijd heel erg dwingen. Dus ik ben gewoon niet zo van de sport. Nidia.
Ja, ik heb ook geturnd toen ik jong was. En dat vond ik toen heel leuk. Ik was ook heel goed op de balk. Dat ik nu denk, lijkt me doodeng. Ja. Het is hoog en zo. En daarna dus op handbal. Alleen, er was bij ons thuis niet zoveel geld. Dus ik weet echt nog heel goed dat er een telefoontje kwam van mijn coach. En die zei, hoezo stop jij daarmee? Hoezo heb je dat niet tegen mij gezegd? Had mijn moeder het abonnement opgezegd. Omdat het te duur was.
Ja.
Echt vreselijk. Toen ben ik, heb ik heel lang niks gedaan. Wel altijd gym superleuk gevonden. Slagballen buiten. Altijd bezig rennen. Leuk. En toen dacht ik van ja, verder. Sport. Wat heb ik nou eigenlijk met sport? En toen bedacht ik opeens, ik heb een fucking boek geschreven over sport.
Oh ja.
Namelijk Run Baby Run.
Net. We hebben de hele week erover nagedacht.
Over hardlopen. Want ik hou heel erg van hardlopen. En ik heb dus ook 5 marathons gerend in mijn leven.
Wat? Wauw.
Ja, dus sport vind ik eigenlijk super vet en leuk. En ik hou ook van dingen testen en klimmen, schermen, al die dingen lijken me super vet om er meer mee te doen, maar het komt er niet altijd van. Mm-hmm. En nu weer een beetje weer aan het lopen.
Ik heb dus ook net slaapyoga ontdekt. Dat is helemaal mijn sport. Gewoon slaapyoga.
Voor iedereen is zo
wat.
Liggen, 10 minuten en dan hoor je zo. En als je eraan toe bent, kun je in de volgende positie, maar als je daar niet aan toe bent, dan doe je het niet.
Oh nou,
dat is echt mijn sport.
Ja, dat is geen sport. Dat
maar oké, okay, even terug naar jullie verhaal. Want Hoede, jij zei net van mijn familie, daar sporten de mannen en de vrouwen niet. Maar toen werd jij opeens helemaal gek van kickboksen. Hoe werd daarop gereageerd door je familie?
Even nadenken hoor. Ik was natuurlijk jong. Hè. Toen ik ging kickboksen, 11 jaar. Mm-hmm. Nou, dat was toen wel oké. Alleen op een gegeven moment, ja, het was een echte jongensport, waar alleen mannen. Dus dat was wel, ja, natuurlijk. Nu achteraf snap ik het ook wel dat het best wel lastig zijn. Maar lastig heeft moeten zijn voor mijn ouders. Want ik was ineens 6 dagen per week weg. 6 dagen per week in een sportschool waar bijna geen vrouw te vinden is. Maar tegelijkertijd vond mijn vader het heel belangrijk dat je gewoon in deze maatschappij goed voor jezelf moet kunnen opkomen. Mijn moeder had er wel wat meer last van. Vooral toen ik wedstrijden ging spelen. Mm. Want ze zei, ja, kom op, hey, kom je met een blauw oog thuis? Of dat zei ze dan, vond ze heel, dat vond ze echt spannend.
Ja, want je was toen ook nog jong, toch? Dat is dan middelbare schooltijd.
Eindgroep, dus groep 8 begon ik ermee. En toen in middelbare schoolleeftijd begon ik met wedstrijden spelen. Omdat ik dacht van, ja, weet je, ik kan het, weet je, ik had er het talent voor. En ik trainde echt super hard om gewoon te doen wat ik echt leuk vind. Dus in het begin was dat wel lastig. Maar op een gegeven moment zag je dat ze zagen dat ik van opbloeide. Ze zagen wat het met mij deed. Ze zagen hoe sterk ik ervan werd. En mijn moeder is wel trots. Ja,
ja
absoluut.
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk. In het begin, ik snap het helemaal, weet je wel. Ze vond het echt lastig met de jongens, met de blauw oog. Weet je, je bent toch een meid, hè? Hoe kom je er wel niet uitzien? En is het dan wel niet agressief, hè? Hoe zit dat dan precies? Want het is natuurlijk een onbekend terrein.
Ja. En we hebben het over bijna 10 jaar geleden, toch? Want
ja, ik ben inmiddels
nu stopte ze al, hè?
Toen dus stopte ik 20 jaar. 20 jaar geleden, klopt. Ja. Ik ben 30 inmiddels. En dat waren bijzondere tijden. Dus je hebt verschillende reacties van familie. Eerst in het begin van oké. En daarna kreeg je wel goede reacties. Ook omdat, dat is wel grappig om te zeggen, ook omdat mijn familie weer goede reacties kreeg van andere mensen. Van, oh kijk, de dochter van, die doet dat kickboksen. Weet je wel, dan je had toen niet echt YouTube of zo. Je had alleen van die films die dan op een dvd kon. Nee, dat is echt grappig.
Ging een dvd'tje door de familie heen.
Dat is echt zo. Ik had neefjes in een wijk in Utrecht. En ik was bij een Gala, kickboksgala in Den Bosch. En ik was super zenuwachtig, want ik zag een meisje, was helemaal afgetraind en ze had zo'n strakke staart. Weet je, zo'n strak staart naar achteren. Ik dacht, oh mijn god, ik ga klappen krijgen. en toen kwam ik die ring binnen en ik dacht, oké. Weet je, ik heb zo hard getraind. Ik ben een vechter die een vooruit vecht. Dus ik ben niet van achteruit, ik ben echt de aanvaller. En ik zeg ook altijd, de beste verdediging is een goede aanval. Dus er was volgens mij, eerste ronde was het al klaar. En toen was er een jongen uit de wijk waar mijn neven vandaan komen. Hè. Dus ik kom uit een dorp, maar die kwam echt uit de stad Utrecht. En die jongen had gefilmd met zijn videocamera. En later kwam de DVD dus bij al die jongens in Utrecht. En ze wow, dat is gewoon mijn nicht, weet je.
Ja,
toch?
Maar jij zegt, na de eerste ronde was het al klaar. Als in, jij had daar gewoon uitgeschakeld.
Ja, technisch KO. Ja.
Oh.
Dat heb ik wel vaak gedaan. Maar dat was, weet je, het is gewoon een... het is zo bijzonder. Het is, kijk, ik praat en ik ga helemaal opbloeien. Ja, ik ga bijna alle bewegingen meedoen. Maar het is gewoon een spel. Daar heb ik 4 zoenen gegeven. Weet je, we hebben elkaar gehukt, weet je wel, knuffel. En het is een heel leuk sport waar je echt tot zover... Je kan meer dan je denkt. Dat is elke keer een bepaalde grens overheen. Je denkt van, oh, ik kan dit niet. Nee, ik kan het wel. En zodoende.
Gewoon door.
Yes. Ja.
En Rocky, bij jou, wat had jij vanuit je familie? Vonden ze het maar gek dat jij zo met voetballen bezig was? Of was het...
Nee, dat werd echt helemaal gesupport. Dus, dus mijn vader die zat op voetbal en mijn broer zat dan op voetbal. Mijn moeder zat op handbal, ik zat op handbal.
Echt een sportfamilie ook.
Ja.
Dus, ja, bij mij sportte er dus echt niemand. En toen ik ging voetballen was mijn moeder van dat is niet voor meisjes en je schoenen worden vies, dus doe maar niet.
Ja, dus mijn ouders waren heel erg van dat steunen. Die gingen zelfs mee naar training of tot het misselijk aan. Weet je wel, dat je echt zo, papa... Mag ik nu ook gewoon alleen hier zijn? Ja. Weet je wel, zelfs toen ik 1920 en in Amsterdam voetbalde, ging hij nog steeds mee. En,
altijd trouw.
Elke wedstrijd waren ze er.
Hartverwarmend.
Dus, ja, echt heel lief. En heel belangrijk ook dat het thuis gesupport wordt. Dat je mag sporten. Of in ieder geval dat ze ervoor openstaan. En ook wel eens af en toe langs de lijn staan om het kind te steunen, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment een paar keer meegedaan aan schoolvoetbal. En daar werd dan wel duidelijk. Oh, oké, je kan wel echt goed voetballen. Want als je in je eigen buurtje aan het voetballen bent en alle jongens de hele tijd verslaat, dan denk je gewoon, ja, oké, zal wel.
Is normaal.
Ja, is normaal. Voor mij is dat dus normaal. Maar goed, nee. Maar en toen vanuit het schoolvoetbal werd gezegd, dacht ik van, nou oké, ik wil eigenlijk wel op voetbal. Ik vind het veel leuker om tegen een bal aan te trappen dan ermee te gooien. En toen bleek dat ik daar wel aardig aanleg voor had. En dat vond ik het allerleukste. Ik ging echt letterlijk met een bal naar bed. Zo leuk vond ik het. Ja.
Lief.
Ja.
En toen op een gegeven moment heb je een blessure gekregen.
Ja.
Want we hebben net gezegd van je bent straatvoetballer, maar het begon dus met gewoon voetbal.
Ja, veldvoetbal.
Ja, veldvoetbal. Ja.
Ja. Ja, het grappige is dat straatvoetbal is in één keer iets van een begrip geworden. Dat is het natuurlijk. Het is een hele cultuur, maar merken die pakten dat op en dan ging je in één keer allemaal clinics geven en had je Panna Knockout en Masters of the Game. Je had hele straatvoetbalgala's, zeg maar. En gewoon in de Paradiso had je 1-1 met een grote kooi met DJ's erbij en dan speelde je mee, zeg maar. En dus dat was
echt een andere cultuur, maar het is wel hetzelfde spel, toch?
Het is ook wel een ander spel.
Regels?
Ja, het is absoluut ook een ander spel, andere regels. Maar veldvoetbal, eigenlijk, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar eigenlijk alle straatvoetballers hadden allemaal wel een veldvoetbaldroom. Iedereen wilde wel profvoetballer worden. Of je raakt geblesseerd, of er gebeurt wat anders. Want het straatvoetbal is ook echt best wel rauw. Zeker ook hier op het Balboaplein, hier waar jij in de buurt woont.
Net helemaal verbouwd. Het is echt prachtig geworden. Het wordt echt elke avond vet van het.
Nou, zo'n berucht straatvoetbalpleintje. Ja.
Ja. Het ligt volgens mij ook een tegel met hier hebben die en die nog gespeeld. Of,
Ja, echt de legends binnen het straatvoetbal. Ja. Maar voor mij was veldvoetbal, ik wilde profvoetbalster worden, Nederlands elftal spelen. Ik heb uiteindelijk tot Jong Oranje gered. En toen raakte ik geblesseerd. En toen was het klaar, al vrij snel. Op mijn 22e eigenlijk al. Ja, dat is al lang geleden. Ja.
Echt ook wel jong, want dan je kan als voetballer nog wel tot een jaar of 30 in ieder geval wel mee.
Ja, zeker. Ja. Ja, en dat was alles voor mij. Dus mijn hele wereld stortte in. En er was een dokter of een orthopeed die zei eigenlijk tegen mij van je moet een andere hobby uitzoeken, want je hebt te veel kraakbeenletsel. Mm. En ik dacht alleen maar andere hobby. Dit is geen hobby. Goed. Ja, wat is dit nou?
Leven,
ja, ik ontleen mijn complete identiteit aan het voetbal. Ja. Dus nee, dat. Ja.
Maar even, want jij zegt straatvoetbal is best wel rauw en intens. Dat ja. klinkt dan, als je dan dus geblesseerd bent, klinkt dat helemaal niet als een verstandige
goede keuze.
Ja. Ja, nee, maar ik kon ook helemaal niet meer straatvoetballen. Maar ik kan niet zo goed luisteren. Dus dat daar heb ik dus nu ook wel problemen in mijn lichaam mee. Dus dat je, ik ben doorgaan voetballen op straat. En waarom het hard is, als je op de stenen valt of op het gras valt, dat is wel een verschil. En straatvoetbal gaat heel snel. En de bewegingen die je doet met je been en alles met zo'n bal is best wel ingewikkeld. Dus de kans dat je valt is heel groot. En dus dat kan heel hard zijn en heel fysiek. En zeker als enige vrouw tussen alle boys is dat wel heftig. Ja, ja. Net als met kickboksen kan je raken klappen vangen. En dat is met straatvoetbal ook. Ja.
Want het was bij jullie allebei wel, in ieder geval toen dus nog, ik weet niet hoe dat nu is, maar dat jullie wel een uitzondering waren als vrouw. Want jij zegt net hoe daarvan, ik was eigenlijk met allemaal jongens op de club. Moest je dan ook tegen jongens sparren?
Ja, klopt. Er kwam af en toe een vrouw uit de grote stad, zeg maar, meedraaien. Hmm. Maar voor de rest, nu, als ik nu kijk, zijn er echt vrouwengroepen. Ook bij mijn voormalige sportschool. Ja, dat is echt super vet.
Ja.
Niet dat ze niet samen kunnen, maar ook juist omdat, net als jou, dat iedereen een eigen behoefte heeft. De ene vrouw of mens wil wedstrijden spelen. En de ander vindt het wel hartstikke leuk om een teamgevoel te hebben, om wel even bij te zijn. Maar die vindt het ook super leuk om over nagellak te praten.
Ja.
En er moet voor iedereen een plek zijn. En dat is waarom ik ook de vrouwensport zo stimuleer en de meidensport.
En hadden jullie zelf rolmodellen? Want jullie zijn nu de rolmodellen. Maar hadden jullie die ook al in jullie tijd? Vrouwelijke rolmodellen? Of keek je meer op naar mannen?
Ja, mannen.
Ja, hè?
Ja, en Oprah Winfrey. Niet om de sport, maar gewoon omdat ze goed was. Ja. Dus.
Ja, er waren gewoon niet echt letterlijk. Ik weet nog wel dat ik een jaar of 15, 16 was. En dat er in één keer bij de Legmeervogels... Ik kom uit Uithoorn. En bij de Legmeervogels was er de bekerwedstrijd. Muiden tegen wat Burgia vrouwen. En ik dacht echt, ik zag vrouwen, dus van boven de 20, zeg maar, die echt goed konden voetballen. En ik dacht echt, hè? Ik dacht dat ik de enige was.
Dat staat toch niet?
Ja. Wat is dit, weet je wel? En dat ik speelde ook in het onder 14 team. En dat was dan de Amsterdamse selectie. En dan kwam je in één keer allemaal meiden tegen die supergoed waren. Maar dat je wel echt eerst dacht van, hè? Dit is raar, ik ben toch de enige. En dus ik had Ronaldo, Edgar Davids, dat soort gasten, dat waren rolmodellen voor mij, ja.
Ja, vooral, ook grappig, ik kom dan uit Houten. Ja, en daar was niet, dan kijk je toch wel naar de grote steden, weet je, wat is daar te vinden? En in Utrecht was de enige, was toen Germaine. En in Amsterdam...
Ilonka Ilonka, of niet?
Ilonka ken ik, klopt. Ilonka, weet je wel. Maar niet, het was niet iemand dat je denkt van, ik kan me identificeren. Hè? Het is diegene lijkt op mij of zo.
Ja.
Maar het is wel grappig, want jouw rolmodel zijn gewoon Bruce Lee en Jackie Chan.
Ja,
en zo.
Klopt.
Toch? Dat vertelde je.
Ja, dat is ook
Jean-Claude
zo.
Van Damme en zo.
Ja, dan ga je maar filmpjes kijken. Ja.
We hadden ook wel reacties van luisteraars die zeiden van, ik wilde graag gaan spelen, maar er was geen meisjeselftal. En dus pech. Kon gewoon niet gaan sporten. Of toen ik vroeger voetbalde en de jongens A1 kampioen werden, kregen ze een huldiging. Wij, MA1, werden dat jaar ook kampioen, kregen niks.
Oh.
Ik heb gevoetbald. Er was geen hond die ons wilde trainen. En mijn moeder vond dat we in rokjes moesten voetballen, want ons tenue zag er niet uit. Allemaal van dit soort, gewoon nog echt wel seksisme in de sport. Maar ik denk wel dat dit al net zo'n paar jaar geleden is. Dat we echt wel in een hele positieve stroom naar boven zitten.
En hebben jullie voorbeelden van seksisme? Hebben jullie het idee dat je bijvoorbeeld harder moet vechten of om serieus genomen te worden? Of in deze wereld?
Ja, ik wel. Ik zie jou een beetje zo, Huda, van maar ik heb absoluut binnen het voetbal echt wel hele heftige dingen meegemaakt, hoor. Mm-hmm. Van mannen, jongens die dingen hebben gedaan bij mij die echt niet oké zijn. Dus naast dat het wel eens fysiek ook is geweest, is het vooral verbaal geweest. Verwensingen, dingetjes, van alles en nog wat. Nou ja, goed, ik vertel wel eens over dat moment dat ik mijn broek naar beneden moest trekken van een vader van de tegenpartij om te laten zien dat ik een meisje ben. Mm-hmm. Maar ik kan, dat is echt...
Weet je je nog wat jouw reactie was? Ja, toen je dat,
ja dan sta je gewoon een beetje met je mond vol tanden. Ja, en dat is. Ik was vroeger ook heel ander type. Logisch, ik ben jong, heel onzeker. Mm. Veel te lang voor mijn gevoel. Maar ik was wel altijd wel zo'n blij ei, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ja, maar ik vind dit gewoon heel erg leuk. En ik probeer het een beetje zo van me af te stoffen. Maar dat heeft wel lang. Dat zelfbeeld van mij is daar wel verstoord door geraakt. Ja. Door dat alles. Dus ja, ik heb absoluut met seksisme te maken gehad. Ja,
we hadden ook een vraag van een luisteraar die zei van, hoe ga je om met dat soort seksistische opmerkingen? We hadden ook iemand die zei dat dan haar roeiteam de gleufdieren genoemd worden, bijvoorbeeld. Ja. Heb je een soort advies of tip als je zo geconfronteerd wordt met seksisme?
Ik zou het sowieso altijd aankaarten. Weet je wel, ook altijd aankaarten.
En want bedoel je dan bij degene die tegen je zegt? Of
nee, dat is wel lastig hè, als je jong bent. En dan is het heel lastig om dat te zeggen tegen degene die het zegt. Maar ik zou het wel bijvoorbeeld tegen een trainer, tegen een ouder, maakt niet uit. Altijd aankaarten, altijd dingen bespreekbaar maken, hoe moeilijk het ook is.
Ja, ik heb het ook nooit gezegd hoor. Pas nu, later in leeftijd.
Ja, maar daarom vind ik ook dat die coachen, dat een sportcoach niet onderschat moet worden. Dat die zoveel voor verandering kan zorgen als de goede sportcoach is. Bijvoorbeeld, ik had echt een hele goede coach, trainer. En waarom ik zo keek van, ik heb het niet zo erg meegemaakt. Omdat hij ervoor zorgde dat iedereen, hoe je er ook uitzag, wat je ook was, dat iedereen zich welkom voelde, dat we allemaal een team waren. En ik heb me nooit gevoeld dat ik minder was dan de jongens. Nooit.
Heel belangrijk.
En dat komt door hem. En zo zouden meerdere coaches ook moeten zijn. Want die moeten er oog voor hebben. Niet een kind die nog in ontwikkeling is. Die nog op zoek is naar haar eigen identiteit. Weet je, daarom wil ik ook gewoon dat er veel meer coaches zijn. Die dit ook in hun achterhoofd houden. En die pedagogisch ook heel goed kunnen zijn en dat ook uitstralen naar de kinderen. En daarnaast ook met wedstrijden. Ik speelde bij Barokjes natuurlijk, speelde met jongens de wedstrijden, zeg maar. Hè?
Ja, dat is toch anders.
Ik speelde tegen een meisje. Ja. Dus tuurlijk zijn meisjes dan wel van, ik maak je af of dat soort dingen. Maar ik bedoel, jij bent ook
dat
een meisje.
Dat zei jij
dus
ook waarschijnlijk.
Nee, dat zei ik niet. Oh. Ik keek dan aan. Ik dacht, ze gaat het echt doen.
En mijn team had mijn rug niet. Het voetbalteam waar ik in speelde, zeg maar. Dus op het moment dat je gewoon als team, want ik ken genoeg meiden die bij jongens hebben gevoetbald en die vonden het super tof. Ja. Want voor je ontwikkeling is het nog steeds wel, als je echt voor het profvoetbalschap de beste wilt worden, dan is het gewoon nog steeds wel de weerstand is groter. Dus is het wel beter om met de jongens te voetballen, zeg maar. Dat.
Nu je het daar toch over hebt, want we hebben een brief gekregen die eigenlijk heel goed aansluit op wat jullie nu aan het vertellen zijn. Ik lees hem heel even voor. Ik speel rolstoelbasketbal. Op hoog niveau, eredivisie, is dit een gemengde sport. Nu komt hierbij dat ik de enige dame ben van het team. Nu merk ik de laatste tijd steeds meer verschillen tussen mannen, vrouwen en alles ertussenin. Vooral in mijn sportcarrière. Het begon met kleine dingetjes. Continu mijn naam verkeerd zeggen, Laura in plaats van Lara. Of bijvoorbeeld geen tips of feedback accepteren. Zelf vind ik het heel frustrerend en heb ik dat dus aangekaart bij mijn coach. Hij zou het met de desbetreffende heren erover hebben. Dit had een tegenovergesteld effect. Een weekje later kreeg ik 20 minuten minder speeltijd, werd met andere groepen ingedeeld en zei mijn coach dat ik alles van mijn teamgenoten maar moest aannemen. Dit moet voor mijn gevoel van twee kanten komen en dat had ik gemeld. Toen kreeg ik de opmerking dat dit klopt, maar eerst maar eens moest laten zien dat ik basketbal leuk vind. Dus gaan lachen en ja en amen zeggen. Ja, dit is natuurlijk belachelijk, want een mannelijke teamgenoot die ongeveer dezelfde leeftijd heeft als ik, heeft nog nooit gehoord dat hij maar eens lief moest gaan lachen. Het ergste vind ik dat ik als vrouw zijnde geen mening mag hebben en pas geaccepteerd word als ik mijn mond hou en ja knik. Hebben jullie tips? Mijn huidige oplossing is om niet of minder wedstrijden te spelen en minder te trainen, maar dat is natuurlijk niet een permanente oplossing.
Ja, dat is ook helemaal geen oplossing.
Nee.
Ik wil mee. Waar zit ze?
Ja. Hoe, daar komt even mensen in elkaar slapen.
Dit kan toch niet? Nee, dat doe ik nooit hoor. Nee. Praten maar. Dit kan niet.
Nee, dit kan absoluut niet.
Ja, want ik hoorde jou net over die coach, maar dit klinkt niet alsof
die coach... Nee, die coach moet in de leer. Ja,
absoluut. En ik heb daar wel adressen voor. Dus als ze even aangeeft waar die zit, dan kan ik wel aangeven waar hij extra training kan volgen.
Ja, als die daarvoor open staat.
Ja.
He, want dat is natuurlijk... op de een of andere manier kiest hij een partij en neemt haar niet in bescherming. Of in ieder geval niet hoort haar. Dus totaal
niet.
Neemt haar niet serieus. En ik zou dan denken, ik ga naar een andere club. Maar ja, rolstoel, basketbal.
Eredivisie. Dat zal niet veel...
Nee, dat kan niet zomaar. En het is misschien bij haar in de buurt. En zomaar naar een andere club. Maar het is wel heel vervelend. Want ik ben ook naar een andere club gegaan. Mm-hmm. Omdat het gewoon niet werkte. En toch dan... Okay, dit is misschien ook niet de juiste oplossing. En dat, dit werkt ook niet omdat het gemengd is in het Eredivisie basketbal blijkbaar. Maar ik vond het echt een verademing toen ik bij de vrouwen van Buitenveld het kwam te voetballen. Mm-hmm. Waarbij ik gewoon ja echt het gevoel had van wow, wij met z'n allen. En we speelden in een jongenscompetitie. Dus we speelden als enige meisjesteam tegen al die jongensteams. Nou, dat was super tof en heel erg empowering. Maar dat moet dan wel kunnen, ja.
Ja, ja, heftig.
Ja, misschien een brief schrijven of zo. Dan heb je wat meer rust ik om het op papier te zetten.
Ja, ik zou wel. Ik snap dat, dat het voor haar heel lastig is. Want ze heeft het gevoel dat ze er alleen voor staat.
Ja, ja.
Dus ik zou in ieder geval. Er zijn. Ja, misschien bij NOC en NSF. Er zijn echt wel organisaties die haar hierbij kunnen ondersteunen. Absoluut.
Ja. We zullen in ieder geval even kijken of we iets van contact kunnen leggen dan of zo. Tussen jullie.
Ja. Even wat anders, want Huda, jij draagt een hoofddoek. En heb je daar specifiek dan discriminatie over meegemaakt of ervaren? Want je hebt zegt net van, nou, qua seksisme eigenlijk niet.
Mm-hmm. Behalve natuurlijk dat vrouwelijke sportcoaches minder worden betaald dan mannelijke sportcoaches.
Oh, ja.
Maar dus dat is gewoon
belangrijk.
Dat moeten we niet vergeten. Sport zelf beleiden, ook zelf met wedstrijden. Op een gegeven moment, ik was 14 jaar toen ik... Het begon te dragen omdat ik voelde dat dit bij mij paste. Maar tegelijkertijd past het kickboksen ook bij mij. Dus ik heb die werelden het proberen te combineren. Hè. Daar moet je wel best wel creatief voor zijn. Mm. Maar dat, ja, dat is gelukkig, dat is gelukt. Door bijvoorbeeld extra tape op mijn hoofddoek te doen, zodat hij niet afvalt wanneer ik hem op heb.
Ja, want we hadden toen je net binnenkwam, hadden het er al even over.
Ja.
Want de hoofddoeken toen, je hebt nu een Nike hoofddoek die je nu draagt op dit moment. Ja. Maar dat bestond toen nog niet.
Nee, nee.
Dus dan ging je met tape om je hoofd.
Ik had pruikentape. Dat is zeg maar tape die je dan op je huid kan. Kan plaatsen en dan tegen je hoofddoek aan. Nou, kan je zeggen dat zat niet echt lekker. En daaromheen deed ik de tape wat je zeg maar om je voeten doet als je last hebt of zo.
Ja.
Sporttape.
Om je hoofd heen.
Om mijn hoofd heen, zodat wanneer ik een stoot krijg, ik vond het heel belangrijk dat hij niet afviel. Dat kon gewoon niet. Maar ik moet je zeggen, ik heb dus mijn wedstrijden, bijvoorbeeld in het Zonnehuis in Amsterdam, bijvoorbeeld in Den Bosch, bijvoorbeeld, ja, noem maar op, gespeeld met hoofddoek. En ik heb nooit een opmerking gehad dat dat niet mocht. Dus dat was echt super fijn.
Ja,
het had ook anders kunnen zijn, hoor. Het
moet zijn natuurlijk. Maar,
dus dat was echt,
Ja, ik ken bijvoorbeeld bij Wartburgia heb ik ook gevoetbald. En daar voetbalde ook een Marokkaanse vrouw met hoofddoek en met lange mouwen en panty. Mm-hmm. Of legging. Ja, sorry, ik draag die dingen ook allemaal niet. Dus ik weet ook niet hoe die dingen heten. ik zit hier in een tuinpak, hè? Nee, maar goed, zij kreeg wel veel opmerkingen naar haar hoofd toe. Van de zijkant af. En ik weet niet of dat ligt aan voetbalpubliek.
Dat denk ik.
Er is veel racisme in de voetbal.
Absoluut.
Dat zou
maar
heel
de kickboksen
goed kunnen.
Is misschien een inclusieve wereld.
Ja, bij kickboksen
wereld.
Was dat echt niet zo.
Ja, meer respect.
Ik had ook een trui met lange mouwen aan. En er is echt nooit wat tegen mij gezegd. Ja, misschien tegen mijn trainer, wat ik niet weet. Maar tegen mij rechtstreeks nooit. En dat was echt fijn. Daarom is die liefde voor de sport, dat is ook, dat is er nog steeds.
Ja.
En ook misschien om deze redenen.
Ja, want het had anders kunnen zijn als je wel daar veel mee te maken had.
Absoluut.
Kregen we van een luisteraar een soort van quasi grappig berichtje met hoe doen jullie het met jullie persoonlijke leven? Haha, want die vraag wordt dan alleen maar aan vrouwen gesteld. Maar stiekem zijn we eigenlijk wel benieuwd, vooral Huda, je hebt kinderen. Hoe heeft het moederschap jouw relatie met sport, is dat veranderd?
Absoluut. Absoluut, ja.
Je hebt drie kinderen, dus dat is nogal wat.
Ja, ik heb... Ik was met wedstrijden aan het spelen. En op hoog niveau. En op een gegeven moment... er gebeuren veel dingen. Je hebt een studie. Je wordt groot. En je wordt... gelukkig ben ik ook... ik heb kinderen mogen krijgen en dat was, mijn eerste zwangerschap was een tweelingzwangerschap. Dus mijn relatie begon al te veranderen op het moment dat ik zwanger werd en misselijk. En toen 9 maanden daarna, toen heb ik ze gekregen en En eerlijk, zelfs tijdens de bevalling dacht ik aan kickboksen. Want ik dacht, weet je, als ik dat kan, dan, weet nou, je, dan kan dat, ik dit ook.
Dat lijkt mij heel fijn, inderdaad. Een soort motivatie ja, van in die ring kon ik vechten. Ik ja, kan nu ook vechten.
Kan ik nu ook vechten, ja. Weet je. Tuurlijk, je legt weet je, alles in lot. Hè? Daar geloof ik ook in. Maar ik haalde ook echt kracht uit de training die ik heb gehad. Maar vanaf het moment dat ze er waren en dat mijn wereld zo erg veranderde. Ik was 24/7. Want ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dus ik moest en zal. En het maakte allemaal niet uit. Ik moest dat doen. Maar het viel allemaal best wel tegen. Hoe zwaar het allemaal was. Mm. Absoluut. Dat betekent dat niet alleen zeg maar mentaal dingen veranderen. Dus dat ik dacht, oké, dit is zwaar, maar ik kan het wel aan. Want ik heb zoveel getraind en ik ben sterk, dus ik kan dit. Maar ook lichamelijk, weet je. Mijn rug, mijn buik was echt groot. Ik ben 20 kilo aangekomen en ik ben niet zo heel lang. Dus je zag eerst buik, dan zag je mij erachteraan. Oh. En dat heeft echt een aanslag gehad op mijn rug. Ja, dat was heel erg wennen. Want op een gegeven moment merkte ik, door de kinderen merkte ik echt van, oké, je hebt grenzen. Er zijn grenzen waar ik me nu aan moet houden.
Die ik eerst niet ervaarde.
Tuurlijk, op een andere manier, maar niet zo heftig als dit. Want dit is iets, je krijgt iets waar je zo blij mee bent, waar je zo dankbaar voor bent. En tegelijkertijd wil je ook nog steeds doen wat je zo leuk vindt. Ja, natuurlijk, je kinderen vind je hartstikke leuk, maar je vindt sport ook heel erg leuk en het werken daarin. Dus je moet die twee werelden gaan combineren. Dus je merkt dat mijn persoonlijke ontwikkeling zo snel ging, weet je, zo heftig, zo intens. Er gebeurden dingen en je moest ineens aan dingen denken. Waar je ervoor echt nooit aan had gedacht, gewoon, überhaupt niet. En ja, dus dat die lichaam verandert. Dus ja. naast dat je niet 6 keer per week kan trainen,
ja,
dat is
qua
één.
Tijd
dus gewoon,
al,
weet
ja.
je, qua tijd, is het ook je gewoon transitie. Je hebt helemaal alles begint opnieuw. Je moet alles opnieuw hervinden van, oké, hoe ga ik dan met deze lichaam, met deze klachten, nu verder met datgene waar ik zo van hou.
Ja.
En dat heeft tijd nodig. En wat mij heel erg geholpen heeft, is om erover te praten. Mm. Nou, eerst, ik moet wel eerlijk zeggen, in eerste instantie heb ik me vooral ingesloten. Dus ik heb deuren dicht en ik dacht, ik moet dit gewoon gaan fixen, weet je wel. Ik moet dit gewoon zo goed mogelijk doen. Maar mijn lieve vriendinnen en familie kwamen binnen en die kwamen helpen. Ja, wel echt super fijn. En daardoor ga je je weg ook vinden. Want ik dacht, ja, ik wil gewoon werken. Hoe ga ik dat dan doen?
Ja.
En ik wil in de sport werken. Dus het waren, ja.
En dat is gelukt?
Dat is gelukt, ja. Met slag en stoot. Hè. Het is echt met vallen opstaan. Na een half jaar ben ik weer gaan werken. En ik dacht, ik gaf heel veel sportlessen en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb mijn hbo gedaan. En blabla. Ik wil een hbo-functie. Nou, toen ging ik dat doen, was beweegmakelaar, ben ik nu nog steeds. Maar op een gegeven moment, na een paar jaar, na de tweede zwangerschap, dus mijn derde kind, maar mijn tweede zwangerschap, had ik ook superveel klachten gehad. Ik dacht, nou, ik heb een tweeling gehad, dus deze doe ik wel even.
It's easy, ja.
Ja, nou, dat was dus echt niet zo. Ik kreeg van alles. En dus dat heeft echt heel lang geduurd. Maar toen ik klaar voor was om te gaan werken, toen dacht ik, oké, ik ga die knop omgooien. Wat wil ik? Ik dacht, ik wil weer les gaan geven. Ik wil weer met die jongeren wat gaan doen. Want daar ligt mijn kracht.
Ja.
En dat doe ik nu. En toen kwam ik er ook tegen. Weet je, alles komt op zijn plek. En eerst keek ik er ook zo tegenop om als ZZP inschrijven. Iets zo kleins. Weet je, denk ik, ja, wel doen, niet doen. Wel doen, niet doen. Op een gegeven moment dacht ik,
spannend.
Super spannend. Ook omdat je krijgt een kind erbij.
Ja.
Want je lichaam is nog, nog meer uitgerekt. En je wil sport doen, weet je, je wil sportles geven. Niet alleen sportles, je wil coach doen, je wil sport als middel laten zijn. Dus het is niet meer alleen dat ik het beoefen voor mezelf. Maar het is echt dat je een boodschap overbrengt door middel van sport. Dus je hele visie verandert. En dat is ook supersnel veranderd door die kinderen.
Ja, want op welke manier gebruikt Favela Street de sport om mensen te empoweren, of kinderen specifiek te empoweren? Hoe werkt het?
Ja, wat we eigenlijk zeggen is, dus we creëren nieuwe generatie rolmodellen. En wat we eigenlijk doen met ons programma is echt de psychosociale vaardigheden van de jongeren ontwikkelen. En wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat aan het eind van het programma willen we eigenlijk dat jongeren beter in staat zijn om een verstandige keuze te maken. Ik zal zo even uitleggen waarom. Dat ze minder negatief beïnvloedbaar zijn en dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Maar ook de vaardigheden hebben om een een sportactiviteit te organiseren voor andere kinderen en jongeren in hun wijk. Zij groeien op. Tenminste, de jongeren waar we mee werken hebben te maken met sociale uitsluiting. De ene wat extremer dan de ander. En door die sociale uitsluiting, wat er eigenlijk gebeurt is, de maatschappij zegt van tevoren tegen de jongeren, jij doet niet mee en jij kan ook niks. Om even het voorbeeld te nemen van een zwart meisje uit de favela. Ik noem even Rebecca, 14 jaar oud, toen ik haar leerde kennen. Het zelfbeeld wat deze meisjes hebben, dat wat wij projecteren op die kinderen en jongeren. Nou, ik noem dat klei in de oren, want dat is wat we erin stoppen. En van dat klei boetseer je zelfbeeld. Je gaat eigenlijk als het ware geloven in het beeld dat andere mensen van jou neerzetten. En dat doet wat met je zelfvertrouwen, die vooroordelen en met je zelfbeeld. En eigenlijk met sport willen we jongeren het gevoel geven, of dat ze het gevoel krijgen dat ze iemand zijn en dat ze iets kunnen. Dus het gaat bij mij ook helemaal niet om, ik ben op zoek naar de nieuwe Cristiano Ronaldo of weet je wel, topsport. Het gaat echt puur omdat ik erachter ben gekomen, voetbal is mijn sleutel, mijn instrument. En daarmee kan ik binnenkomen bij mensen. Daarmee kan ik met mensen hun talent aan de slag gaan. Maar vooral mensen het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Ja. En daar kan ik echt best wel veel anekdotes over vertellen. Ook wat ik in Curaçao nu meemaak, waar ik een project doe, waarvan mensen dan altijd zeggen, oh lekker, Curaçao, weet je wel. Ja. Happy hour naar het strand. Ja. Absoluut. Heel fijn. Heel fijn op Curaçao. Want dat is bijvoorbeeld weer anders in Soudaan. Maar daar werd van tevoren tegen mij gezegd, als je met jongens en meiden in de leeftijd, tienertijd, met elkaar gaat samenwerken, dat kan niet. Gaat het alleen maar over seks? Dat werkt niet. Twee, ze zijn superlui. Hebben geen motivatie, geen dromen. Dus gaat je niet lukken om die jongeren gemotiveerd te krijgen. Als ik met dat plaatje zou gaan werken met jongeren, dan zou er ook niks gebeuren. Ik zeg dan eigenlijk altijd, ja, je kan bij de punt zitten, van tevoren al zeggen van, nou oké, dat gaat hem niet worden. Kan ik bij mezelf hebben, maar kan ik dus ook bij een ander hebben. Of je gaat bij de komma zitten en je zegt van, nou oké, weet je wat, ik heb dus nog nooit eerder met Curaçaose jongeren samengewerkt. Ik heb het ook nog nooit zo samen zien gaan, jongens en meisjes. Maar laten we het gewoon gaan proberen. En dan zien we wel waar het schip strandt. En alleen al met zo'n mindset jongeren benaderen, ook statushouders wat we hier in Amsterdam-West doen, niet van, oh, ze zijn zielig, ze kunnen nog niet zo goed Nederlands en ze hebben van alles. Nee, weet je wel, het zijn juist hele sterke mensen die met dingen hebben te maken hebben gehad waar wij nog nooit mee hebben hoeven dealen. En nog steeds op hun beide benen staan. Maar we zien ze niet. En dat is waar Favela Street voor staat. En dat is wat we met voetbal en kickboksen proberen te doen.
Ja. Ja. En jij werkt dan bij de Nederlandse projecten
ja.
op dit moment. Ja. En Rocky, jij gaat dus de wereld over.
Ja.
En het Soudan-project wat jullie dan wellicht samen mogen doen, is dat dan dit jaar nog? Of?
Ja. Ja, dan zouden wij in. Maar logisch dat voor Huda niet heel makkelijk is. Zij heeft gewoon een gezin thuis.
Ja, dat is, dus ja, moet je maar weer combineren.
Ja, ik heb alleen een hele lieve vriendin die ik achter moet laten. Wat heel vervelend is. Maar
hoe lang duurt zo'n project dan als je daar, zeg maar, als je daarheen gaat?
Ja, nou, het project zelf duurt 2 jaar. Maar ik ga niet voor 2 jaar weg. Dus nee. Het is 6 bezoeken van ongeveer een maand.
Ja, ja.
Maar op het moment dat je een project in Soudaan, Curaçao, hier in Nederland. Ik heb ook een project in Parijs lopen. Dus ik ben wel veel van huis. Maar voor Huda is dat wel echt een ander verhaal. En waarom het zo tof zou zijn als Huda mee kan, is omdat ze Arabisch spreekt. En ook gewoon een rolmodel is voor de vrouwen daar. Maar het zou dus betekenen dat we in juni zouden gaan starten, vlak na de Ramadan. En dan gaan we met een groep vrouwen van ongeveer 20 tot 25 vrouwen 2 jaar lang dit programma draaien, waarin we in verschillende fases dus werken aan dat zelfbeeld, maar vooral ook op zoek gaan, wat zijn jouw dromen, wat zou je willen bereiken en hoe kunnen we nou de wereld groter voor hun maken.
Ja.
Want zeker Soudaan, ontzettend afgesloten en de vrouwen waren zo ontzettend dankbaar dat je daar was. En ik dacht echt, want ook Soudaan, als je daaraan denkt, dan denk je aan Darfur en oorlog en hele vervelende dingen. Mijn moeder, Truus Houtkamp, die vind ik altijd leuk dat ze Truus heet. Maar goed. Mijn moeder, ja, Truus, die zegt, Soudaan, wat ga je nou weer in Soudaan doen? Weet je, en dan kom ik daar en dan denk ik vanuit de Nederlandse ambassade, ambassadeur Karin Boven, even een shout-out. En ontzettend, zet zich ontzettend in voor de empowerment van de vrouwen daar. En zij heeft mij uitgenodigd en dan kom ik daar. En dan denk ik, wauw, Khartoum, Soudaan is gewoon super bijzonder, super tof. En ik kan niet wachten om weer terug te gaan.
Ja.
Dat is het. Dat is eigenlijk met alles zo. Hè? Dat we ja, in het begin... We weten niet zo goed wat we van iets moeten verwachten. Hè? En dat doen we eigenlijk al bij onszelf. Hè? Dus van, ja, ik kan vast niet 10 keer opdrukken. Nou, uiteindelijk keer de 20. Maar dat is ook nee, dat wat we...
ja, 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 kan
als je wil, dan kan je het. Ja, ja. Moet je wel een beetje oefenen.
Moet je het willen, ja.
Moet je bij moeder op training.
Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat anderen bij ons doen. Hè? Dus we... ja. Heel vaak dan zegt ze tegen mij, ben jij een, zit je hier op school? Weet je, dan ga ik ergens wat les geven. Zit je hier op school?
Ja, nee, maar laten we het gewoon op tafel leggen. Want dat ja. gebeurde bij de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Ja. Waar jij gewoon letterlijk aan haar werd gevraagd. Oh, ben je student? Of loop je stage? Ja,
kom je hier voor de... Ze geloofde dus niet dat ik voor de prijs kwam. Ja. En dan denk ik, oké, okay, ik heb zo mijn prijs gedaan. Ja,
ik heb een jurk daarom stond ze zo te gillen.
Ja. Ja. Ja.
Nee, maar dus het
kwam echt...
Ja, dat is wel af en toe een dingetje.
Maar dat goed, is weer die verwachting van anderen en hoe ga jij daarmee om? En dus ik denk, en ik zeg ook altijd tegen mezelf van, ik focus me op mezelf, op wat ik, waar ik graag de focus op wil leggen en wat anderen denken, ja, dat is dan zo. Maar in plaats van naar alle anderen te kijken, geef jezelf die energie om jouzelf te geven wat jij graag wil en niet zozeer kijken wat anderen van je verwachten.
Bij zo'n project dan zou jij je bijvoorbeeld meer focussen op kickboksen en jij dan meer op voetbal of gaat alles door elkaar heen of hoe werkt
het? Het is een mix. Ja, okay. Ik ben kickboksen is natuurlijk mijn middel, dat is mijn liefde. Maar tegelijkertijd ben ik gewoon opgeleid als sportcoach algemeen, dus ik kan alle kanten op. En dus ik kijk heel erg naar de groep van wat is er nodig en daar speel ik op in.
Ja. En is het dan want Favela Street? Willen jullie dan ook uitbreiden in sport, zeg maar? In de soorten sport die dan... Want als jij dan misschien kickboksen gaat geven...
Ja.
Dan zou het dus ook op een gegeven moment uit verschillende sporten kunnen bestaan.
Ja, het is wel ingewikkeld. Omdat natuurlijk de DNA en identiteit heel erg voor mijn gevoel aan het straatvoetbal hangt. Favela Street, streetvoetbal, zeg maar. Maar ik ben er ook achter gekomen dat... In de projecten zelf is het niet zo dat alle jongeren enorme fanatieke voetballers zijn. Ze hebben wel affiniteit met sport. En in het bijzonder in nu nog wel met voetbal. Maar wat ik zo mooi vind aan de combinatie van voetbal en kickboksen. Dus ja, om even snel antwoord te geven. We sluiten het niet uit. Mm-hmm. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van de DNA. En ik denk dat anders wordt het een soort iets van te vaag ding. Van alle sporten komen erbij. Maar er is altijd ruimte voor nieuwe sporten. Maar wat ik zo tof vind van de combinatie voetbal-kickboksen. Boksen, want we gaan volgend jaar weer een nieuw programma op Moendoes College doen. En het kickboksen kun je heel goed inzetten voor zelfreflectie. En voor, wat kun je aan? En dan, daar hebben we allerlei mooie oefeningen voor. Waarbij dat bij voetbal weer iets minder goed werkt. Dus dan, maar je kunt bijvoorbeeld jongeren niet zomaar kickbokstraining laten geven aan andere jongeren. Dan kan je weer wel met voetbal doen. Ja. Dus want anders dan gaan we denken, dat gaat
ineens
al...
iedereen kickboks kunnen.
Ja, ja, maar dat gaat fout. Toch?
Ja, inderdaad.
Dus die combinatie is ook mooi, want we zeggen eigenlijk dat we een soort driepoot hebben. We hebben eerst focus op het team, samenwerken, een familie, team vormen, veiligheid, vertrouwen in elkaar, onderlinge verbinding. Mm-hmm. Dan gaan we naar focus op het individu, want er is genoeg vertrouwen om dingen te kunnen delen over jezelf. Zelf en het hebben over zelfreflectie en waar je naartoe wilt. En dan hebben we de eindpaas gaat naar de community. Ja. Dat delen wat je hebt geleerd en uitgaan durven dragen, zeg maar.
En kan je een voorbeeld geven van een jonge vrouw, een meisje die je hebt zien opbloeien eigenlijk?
Ja, vertel maar. Ja, ik weet niet of jij,
wat ik in Nederland, zeg maar het project in Amsterdam-West zie, is dat er, als je niet allemaal hoor, maar ik heb nu twee in mijn hoofd, die zijn dan heel rustig, die praten niet zoveel. Ik ga geen namen noemen, maar een jongen en een meisje toevallig en die praten niet zoveel. Maar als ze naast je zitten, als ze met jou in gesprek gaan, ja, dat is echt niet normaal. Dan denk je, laatst is een van de jongens zei, kom even hier naast me zitten. Hij zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de HVA. En ik zo, echt? Wauw, wat goed. Ik zeg, wat wil je dan worden? Hij zegt, militair piloot. Hij zegt, ik ga nu eerst ICT doen, want daar ben ik heel goed in. Maar mijn uiteindelijke droom is militair piloot. En ik had ik nooit...
Heel grappig. Plan uitgestippeld.
Ja, dat had ik. En dat is ook wel één ding wat wij in onze les naar voren laten komen. Ze krijgen heel veel reflectie, hè, reflectieles. En dan ga je ook kijken van, oké, waar ben ik goed in? Wat is mijn droom? Weet je, dat leer je. Dat leer je dan echt...
Durven dromen ook.
Durven dromen. Ja. En ja, dat vond ik zo mooi dat dat dan de laatste, zeg maar, afgelopen woensdag naar voren kwam. En tegelijk dat meisje ook, die zat altijd met een andere meisje in de klas. Maar haar bestie gaat nu naar een andere school. Want die is al klaar bij de Mundus. En je merkte ineens dat, dat het meisje waar ik het nu over heb heel anders werd. Heel stil, heel teruggetrokken. Maar we gingen sporten. Want in de klas was ze, ging ze helemaal los.
We hebben het nog nooit zo gezien. Ja, echt bizar. Ja.
Dus dat is gewoon fantastisch. Kracht geven. Ja. Ja, het kan zoveel kracht geven. En ik zou tegen Rocky, het is ook zo mooi als je andere plekken... Want we waren naar de campus geweest. We zijn in Hilversum geweest.
Bij Nike, ja.
Het is zo mooi als je in een andere omgeving zit. Dan zie je de jongeren op een andere... Laat ze echt andere dingen van zichzelf zien.
Ik mag hier zijn, zeg maar. En ik heb dan nog wel een verhaal. Zeker ook in Brazilië, in Rio had je dus Rebecca. Dat vind ik een heel bijzonder verhaal. Want zij is echt super gehard door de straat... Als je het hebt over de favela waar ik heb gewerkt, Villa Cruzeiro, is echt letterlijk op straat lopen de jongens met grote wapens. Dat kun je niet voorstellen. Is heel normaal daar. Als jij met je tasje met boodschappen van de supermarkt loopt, loop je langs het drugsverkooppunt en zie je de jongens met wapens staan. En die groeten ook heel vriendelijk en nou ja, niks aan de hand. Maar zij groeit in zo'n wereld op en ze was heel erg onverschillig. En heel een soort van best wel stoer en werd veel op school uit de klas gestuurd omdat ze gewoon vervelend was. Maar ik kon ook door dat alles een heel pinter, lief, leuk meisje zien, zeg maar. Op een gegeven moment hebben we een exchange programma gedaan. Hier in 2016 hebben we 3 jongeren uit ons project uit Haiti en 3 jongeren uit ons project uit Brazilië, uit Rio, hier naartoe gehaald voor 2 weken lang. Zij was de jongste kandidaat, want ze was toen 15 of 16. En meegaan naar Amsterdam met haar ook met storytelling gaan werken. En als je ziet, zij kon dat hartstikke goed met haar verhaal en het opschrijven. En ze heeft het gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger, volle zaal. En dat is een meisje van 15, 16 uit de favela, die eigenlijk altijd uit school, uit haar klas wordt gestuurd, omdat ze heel vervelend is. Waarschijnlijk omdat de les gewoon te saai is, want ze is waarschijnlijk gewoon te slim. Maar het onderwijs op zo'n plek, ze wordt niet uitgedaagd. Mm. En die omgeving, en om zo iemand even uit de omgeving te halen en dat soort ervaringen. En als je dan ziet wat dat met dat meisje doet, dat is wel heel bijzonder. En dat is waarom we dit doen. Maar om nog even heel kort erbij te zeggen, we hebben wel ook altijd, als het kan, jongens ook in het project.
Ja, dat is een mix. Ja. Express ook, denk ik aan.
Ja, zeker. Omdat het juist belangrijk is om de mindset van de jongens ook aan te passen en mee te ontwikkelen. Dat ze zien, wacht even, meisjes kunnen ook gewoon voetballen, kickboksen, scheidsrechter zijn, coach zijn, in plaats van, jullie moeten het eten verzorgen. Zeg maar.
Ja, dat is heel belangrijk. Dat
je kan vrouwen ook wel vertellen dat ze zichzelf moeten kunnen verdedigen, maar uiteindelijk moeten we ook de jongens opvoeden.
Die moeten gewoon mee.
Hetzelfde, ja.
Ja.
En merk je dan, als je dan voor een groep staat met jongens en meiden, dat daar nog, dat daar onderling ook nog wel wat seksisme te zien is? Of zijn ze dan, omdat jullie aan het hoofd staan, al meteen van respect? Ja, respect inderdaad.
Absoluut.
Ja, moet je af en toe nog even...
Tuurlijk, af en toe moet je absoluut nog wel eens wat... heb ik het even over de projecten in het buitenland, hoor. Haiti, ook best wel een... redelijk waar de cultuur, de vrouwen, thuis, kinderen en dat, zeg maar. Mm-hmm. En daar moet je natuurlijk in dat proces liep je wel eens tegen dingen aan. Ik merk nu op Curaçao helemaal niet dat het echt... een hele goede groep is die goed samen kan werken. Ik zeg niet dat die groep in Haiti niet goed was. Maar daar merkte je wel dat je af en toe moet je nog wel eens ingrijpen. Ja, zeker. En je hebt ook eigenlijk ook dat de meiden zelf dan die positie aannemen. Die gaan dan zeggen, wij doen wel het eten en dingen.
Ja, ja.
Als ze dat echt leuk vinden, dan denk ik, prima, weet je wel. Doe dat ook, zeg maar. Dan is het ook oké. Je moet niet de hele tijd dan mensen... Ik vind dat autonomie heel belangrijk is, eigen keuze. Maar je merkt het wel nog steeds, af en toe, ja. Maar het is natuurlijk nog steeds wel belangrijk om extra focus te hebben op de meiden. Want het is nu eenmaal zo dat wij vrouwen een achtergestelde plaats hebben binnen de sport.
Ja.
En in het algemeen.
Ja, ik ben ervan overtuigd. En dat is dat klopt. Maar daar kunnen wij vrouwen weer heel veel aan veranderen. Ik geloof echt dat wij daar invloed op kunnen hebben. Toevallig ga ik binnenkort echt met 2 groepen starten in Amsterdam-West. En dan ga ik me focussen op de jonge meiden.
Mogen alleen meiden in die groep zitten dan?
Ja. Want het zijn jonge meiden waarvan de ouders eigenlijk nog heel veel over ze te zeggen hebben. Dat is logisch. Ik wil ook graag nog van alles kunnen zeggen over mijn kinderen op dit moment. En daarom is die oude betrokkenheid ook zo belangrijk. Ik ga ervoor zorgen dat die meiden die nog niet in aanmerking komen met sport, omdat sport zo'n belangrijk middel is voor die persoonlijke ontwikkeling, voor die identiteitsontwikkeling, voor alle elementen die wij net hebben besproken, voor reflectie. Daar wil ik ze graag mee in aanmerking laten komen. En omdat die vraag groot is, dat zij graag in eerste instantie alleen met de meiden willen gaan sporten, omdat ze op dit moment bij deze leeftijd zich prettiger bij voelen.
Ja, dat willen de ouders graag.
Dat willen de ouders graag, maar ook de meiden zelf.
Okay.
Ja, ook de meiden. Want zo, de ja, ene
vroeger,
meid,
dan
ja,
is heel jongens.
De ene meid wil helemaal niet sporten, want die vindt helemaal niks aan. En de andere meid is competitief en die wil winnen. En je moet juist voor alle meiden moet er iets zijn.
Ja, en met sport, je moet jezelf laten zien. En dat kan lastig zijn.
Absoluut.
In combinatie met jongens, ook vooral als er vanuit je cultuur misschien ook nog denkbeelden over zijn. Het is gewoon lastig. Lastig om daar.
Ja, dus ik wil ze eerst ook deze jonge leeftijd wil ik ze eerst het veilige gevoel geven.
Dat is heel belangrijk,
dus daarom is het ook belangrijk dat er een coach staat die de belevingswereld van die meiden begrijpt. Die het ook over alle andere onderwerpen kan hebben. Dus niet alleen over sport. Dus alles wat ze aangaat. Als zij het willen hebben over hun cijfers die ze halen. Of als ze het willen hebben over. Over wat voor lekker eten ze vanavond gaan eten. Of wat er in het nieuws komt, de actualiteit, dan kan dat. Daar is juist plek voor. En ik wil ze laten ontdekken wat ze leuk vinden. Dus ik ga niet richten op één sport. Ik ga ze juist helpen om van verschillende dingen te proeven. Maar het belangrijkste daarbij is, bij deze kinderen, is dat die ouders meekomen.
Ja.
Dat ze in ieder geval meekomen in het proces. Niet dat ze er elke week bij hoeven te zijn. Maar dat ze het proces gaan ervaren en dat ze gaan inzien wat het doet met die meiden. En tegelijkertijd ook gaan inzien hoe belangrijk het voor ze is.
En dat ze er met een bak zelfvertrouwen uitkomen.
Absoluut.
Ja.
Moet opeens ook weer denken aan die, dat was laatst in het nieuws, een school waar je dus verplicht in korte kleren moest gimmen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen.
Nee.
Dat was het ISW in Westland. Geen idee, maar dat is die school.
Geen.
En daar hadden dus meiden een eigen petitie gestart. Zo van, ik wil gewoon lange kleding kunnen dragen.
Ja.
Maar ook dit is natuurlijk weer vet seksistisch. Dat je dat dan dus niet, weird? Dat je niet zelf mag kiezen wat je aan mag.
Super raar.
Alsof het echt, want ik bedoel, ik had hekel aan gym. Maar dat kwam natuurlijk ook grotendeels omdat je dan in gymkleding moest.
Ja, precies. En je bent oud.
Ja, body shaming.
En dat is voor sommige mensen niet fijn.
En dan voelde je, ik voelde me al niet altijd even thuis in de klas. En dan, en dan denk je van, en dan moet je, en ik vond al niet dat ik kon hardlopen of iets eigenlijk überhaupt. En dan moet je opeens daar, die piepjes test gaan doen. Nou, wat
had ik ook een hekel aan, hoor.
Maar dat zijn toch van die, zo help je het zelfvertrouwen van mensen niet. Zo help je ze ook niet van sport houden.
En ik geloof echt dat iedereen ergens anders goed in is. Wat je zegt net van, ik kan vond niet zo leuk om dan zoveel te lopen, maar misschien kon jij wel heel goed coachen.
Dus,
of misschien kon jij wel hele andere dingen doen. Dat is ook, daar ben je ook bezig met sport.
Ja,
en daar gaat het om, dat je, iedereen is uniek.
Ja, en dat werd niet, dat wordt dan.
Dat werd niet gezien.
Bij onze lievelings der lievelingsrubrieken, de Damn Honey Yes en No. Marilotte, begin jij even met de No.
Ja. Er verspreidt zich een heel nasty virus door de wereld. En dan heb ik het niet per se over het coronavirus. Want eng. En ik snap dat mensen er bang voor zijn. Maar ik heb het over het anti-Aziatische racisme, wat ermee hand in hand gaat. Het coronavirus lijkt een soort vrijbrief geworden te zijn om openlijk racistisch te zijn over tegen iedereen die er Chinees uitziet of Aziatisch uitziet. Als je erop gaat googlen, nou dat hoeft niet eens, want je komt het de hele tijd tegen op je social media. Maar als je gaat googlen, dan kom je het ene bericht naar het andere bericht tegen. In Frankrijk worden Chinese mensen blijkbaar geweerd uit restaurants. Mensen zetten op social media de hashtag je ne suis pas un virus. Ik durf het niet zo goed in het
Frank. Een virus?
Een virus. Dus ik ben geen virus. Zetten ze achter hun naam op social media. Er zijn verhalen uit Londen waar mensen niet meer naast Aziatische mensen in de metro willen zitten. Verhalen uit Thailand, Singapore, Maleisië, Indonesië, waar Chinezen wordt verweten verspreiding van virussen te veroorzaken door hun gebrek aan hygiëne of exotische eetgewoontes. En ook in Nederland draait de racismemolen als een malle. Er staan haatcomments onder de nieuwsberichten. Er gaan memes rond en grappen over het coronavirus. En mensen hebben het over het gele gevaar en over vleermuiseters.
Ja, dat over dat vleermuiseten, dat wordt ook heel erg neergezet alsof het iets heel absurds en bizars is. wat super, super witte westerse blik weer is om dat dan heel erg te gaan afkeuren alsof dat iets vies of raars is. Want hallo, wij eten een koe op en alsof, we vinden het allemaal doodnormaal. En dan eet iemand een ander dier en dan is het opeens wat raar en wat
precies.
Dus wat ook super racistisch alleen al is, dat op die manier zo bekeken wordt.
Ja, want het is heel erg dat die gekke Chinezen met hun gekke gewoontes hebben dit gekke virus nu de wereld ingeholpen. En het is echt, maar het is dus nu zelfs zo erg dat Chinese jongeren niet meer op straat kunnen lopen zonder in elk geval verbaal te worden aangevallen, maar soms dus ook gewoon fysiek. En ik heb een heel naar filmpje gezien van een jongen die een jong Aziatisch meisje filmt in de tram en dan de hele tijd roept: je moet niet gaan niezen hoor, kom niet bij je in de buurt. Jezus, het is echt heel erg naar. Wow. Deze angst voor het virus heeft gewoon zo'n hele nasty turn genomen. Ik vind het gewoon heel bizar dat dit blijkbaar uitgesproken moet worden, dat dit gedrag niet oké is. Ik vind het echt heel pijnlijk.
Ook allemaal weer vanuit angst. Dus
precies. Ja. En het is dan heel erg van, er gebeurt iets met de wereld en we gaan nu met z'n allen de schuldigen zoeken. En dat zijn dus die gekke Chinezen weer. Dus ja, ik weet ook, nu hebben de Chinezen in Nederland vooral, of niet in Nederland vooral, maar de Chinese gemeenschap in Nederland heeft al heel lang te maken met racisme. En de oudere generatie heeft zich daar niet per se over uitgesproken. Dat zijn mensen die er liever niet over praten, maar de jongere generatie nu komt wel voor zichzelf op. We kennen bijvoorbeeld Xiu Yang Chao. Die hebben we ook geïnterviewd voor ons boek Heb je nou een vriend? Maar ook die is ook al een keer te gast geweest in aflevering 30, de aflevering over straatintimidatie. Zij spreekt zich heel erg uit tegen dit racisme. Wat best wel heel erg goed is, want ze moeten gewoon, of je moet voor jezelf opkomen, want dit is echt niet oké gedrag en dat moeten we ook uitspreken. Ja, dus dit is mijn damn money no.
Mm-hmm. Een dikke no. Zal ik dan maar met een yes iets lichter
afsluiten?
Ik zal nog
heel eventjes in het zware racisme
gebeuren. Het is ook zwaar. Ik heb twee ik heb twee damn honey yesen. Twee kijktips. En een van de twee ga ik vanuit dat veel mensen hem al opgebinged hebben. Want het is Sex Education seizoen 2. Er komen allerlei taboe onderwerpen voorbij in het tweede seizoen. Zoals bijvoorbeeld anale seks en douching, vaginisme, geen seks meer hebben in een langdurige relatie en nog veel meer. En de cast is ook nog diverser. Zo wordt er een karakter Viv geïntroduceerd. Zij is een van de quiz heads. En ze is een super intelligente vrouw die ook zwart is en dik is. En dat zie je niet veel in series. En Maeve krijgt een nieuwe buurman, Isaac. En dat is een jongen die een rolstoel gebruikt. En die hele cast is super divers. En dat vind ik al heel fijn om naar te kijken. Maar er was één verhaal wat mij specifiek aangreep. Ook omdat ik zelf een vervelende ervaring heb gehad in het openbaar vervoer. Dus ik vond het herkenbaar. Er volgt nu een spoiler, dus als je het nog niet gezien hebt, moet je nu even je oordopjes uit je oren trekken en dan of een minuutje doorspoelen. Daar ga ik, oké. Okay. Het is het verhaal van Amy. En Amy die gaat met de bus naar school en dan is er een man die achter haar staat en zich aftrekt. En sperma komt op haar broek terecht. En ze komt op school en ze vertelt het aan een vriendin. En dit vind ik dus wel heel goed gedaan en heel herkenbaar. Zij gaat het zelf heel erg downplayen, dus niks aan de hand. Ja, het is wel mijn favoriete boek. Het is wel vervelend, maar niks aan de hand. En dan zegt die vriendin mee, zegt nee, we gaan toch aangifte doen. Dat vind ik al heel goed dat ze daarvoor gekozen hebben om het zo in beeld te brengen. En vervolgens wordt de aangifte ook heel serieus genomen door de politie. Dat vind ik ook heel prettig om dat eens zo op televisie te mogen zien. En je ziet haar dan op het eind van de aflevering, zie je Amy alleen in haar kamer. En dan zie je dat ze breekt. En dat vond ik ook super herkenbaar. Dus op het moment dat je met de buitenwereld bezig bent, dan zeg je nee, het gaat wel. Het was echt niet zo erg en het stelt niet zoveel voor, maar ondertussen doet het wel heel erg veel met je. De verhaallijn loopt door de verschillende afleveringen heen. Dus je ziet ook de impact die het maakt op haar leven. Ze ziet die man verschijnen terwijl die er niet is. Dus dan schrikt ze heel erg. Ze durft niet meer intiem te zijn met haar vriend. Daar heeft ze heel veel moeite mee. En ze durft de bus niet meer in. En ik vind dit is gewoon heel belangrijk dat dit verhaal getoond wordt. Dus wat voor een impact heeft het? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om, ook als vriendinnen? En wat ik dan echt fantastisch vind, wat echt een super damn honey yes is, is dat al haar vrouwelijke klasgenoten met haar besluiten de bus in te gaan om haar angst te overwinnen. En dan zitten ze met z'n allen op een rijtje achter in de bus zo van, kom op, we gaan het doen.
Huilen en, moest ik.
Ja, ik ook. Ja. En Maeve, dan, ze staat dan zo te twijfelen, Amy, bij de bus. En dan zegt die buschauffeur van, you're getting in or what? En dan zegt Maeve ook van, oké, okay, just give her a minute. Zo van, weet je wel, ze is het echt aan het opnemen voor haar. En dat vond ik echt super goed om te zien. Kleine Noël. Ze hebben het de hele tijd over vagina's, terwijl ze vulva's bedoelen. Dus ze bedoelen alleen de buitenkant en ze noemen het het vagina. Dat vind ik raar voor een programma dat Sex Education heet. Mm. En er zit een seksuoloog in die op een gegeven moment de anatomie van de vulva bespreekt. Ze noemt het dus de vagina, ja, dat klopt dus al niet. En dan haalt ze bij de ze wijst naar de clitoris en dan haalt ze het eruit. En dan is het dus een soort van heel klein
speldenknopje.
Wat ze zo dan laat zien van dit is de clitoris. Terwijl de clitoris in werkelijkheid heel groot is en ook aan de binnenkant aanwezig is. En dan denk ik echt van, wow, jullie zijn zo goed bezig. En je zijn super inclusief en allemaal taboe doorbrekend. Maar je kan dus niet de clitoris even goed in
maar
beeld brengen.
Ik dacht
brengen.
Echt dat ik in de maling werd genomen. Ja. Ik dacht, nou, en nu is het soort van grapje. Ja, ja, ja. Hier is die.
Nu gaan ze het nog wel even goed doen. Dat dacht ik ook, maar dat kwam niet. Nee. En dat vond ik heel frustrerend. Maar ik zag dat Ellen Laan al een tweetje heeft gestuurd naar de actrice die seksuoloog speelt. Zo van, nou, als je advies nodig hebt voor de volgende, ik ben hier. Dat is natuurlijk mijn droom crossover. En Laan in Sex Education. Oh my God. ga dat allemaal kijken. En dan heb ik een tweede Damn Honey Yes. Die heel erg leuk is. Want dan kom ik meteen ook bij het evenement waar ik het eerder over had. Het gaat om de film Little Women. Ik ken mijn klassiekers niet. Ik weet niet, hebben jullie het boek ooit gelezen? Het is een boek echt uit 1840 of zo.
Geen idee. Ik ken het alleen uit de Friends aflevering. Er gaat een hele aflevering over Little Women. Mm. En ik weet dat het boek bestaat door Friends.
Ja, nou, ik wist wel van, het is wel iets van met feminisme, geloof ik. Maar ik wist het niet zo goed allemaal. Nou, toen zag ik dat Greta Gerwig, de regisseur die ook Lady Bird heeft geregisseerd, deze film ging regisseren. Met een cast waarvan ik echt van mijn stoel gleed.
Ja.
Saoirse Ronan speelt erin. Emma Watson, Meryl Streep en Timothy Chalamet. Oh my god, die man is echt alles wat ik wil in het leven. Sorry, Daniel.
niet oké. Okay.
En ik mocht. hij komt pas 6 februari uit, maar ik mocht naar de persvoorstelling. En het was echt een hele fijne, mooie film. Het is sowieso, vind ik het heel prettig en een soort empowering om dat woord toch maar even te gebruiken om naar vrouwenverhalen te mogen kijken. Het gaat over 4 zussen die opgroeien tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En ze hebben allemaal zo hun eigen aspiraties. De hoofdpersoon, Jo, die schrijft graag. En de toneelstukken die ze schrijft, die voert ze ook samen met haar zussen op. Maar ze schrijft ook graag verhalen. En als ze dan daarmee naar de uitgever gaat, dan zegt hij van, nou ja, als je dan over een meisje schrijft, dan moet ze in ieder geval op het eind trouwen of ze moet dood. Eén van die twee. Kijk maar wat je doet. Want dat waren de verwachtingen van vrouwen in de 19e eeuw in Amerika. Maar deze 4 zussen die hebben grotere ambities. En daar gaat de film verder over. En dan het allerleukste hieraan is dat wij van Universal een eigen Damn Honey screening mogen houden van Little Women. Dus we krijgen echt onze eigen bioscoopzaal in de filmhallen in Amsterdam. Waar we samen met een groep Damn Honey honingballen naar de film mogen kijken.
Superleuk.
Heel erg leuk. Het is op 8 februari vanaf 10:30. Dus als je op dat tijdstip in Amsterdam zou kunnen zijn en je wil er heel graag bij zijn, dan kan je meedoen aan onze winactie. Daarvoor moet je het volgende doen. Laat ons weten waarom je naar de film wil en als je 2 kaartjes zou willen winnen met wie je naar de film wil. En dat kan je doen door op Instagram onder onze post over Little Women te reageren. Of voor de mensen zonder Instagram, mail ons op info@damhoney.nl. Of zoek ons op Twitter, stuur een tweet. Laat gewoon van je horen. Laat weten waarom je naar die film wil. En dan gaan we kaartjes weggeven.
Kom allemaal.
Ja. En het is dus rolstoel toegankelijk, lieve mensen. Want we zijn naar de locatie geweest. Ja. We zijn gaan kijken. We hebben de toilet ook even bekeken. Het is allemaal oké. Okay. Ja. Dus iedereen heel, heel, heel erg welkom.
Dit was aflevering 35. Huda en Rocky, bedankt voor jullie komst.
Alsjeblieft.
Bedankt, lieve luisteraars. Ja, even opletten. Hallo, bedankt en de groeten.
Vergeet geen kaartjes te winnen voor onze eigenste echte Damn Honey screening van Little Women.
Ja, bedankt Universal dat ze dit mogen organiseren. En wil je winnen, laat dan dus weten waarom je naar de screening wil en met wie.
Veel dank aan de man die alles kan. Onze producer Daniel van de Poppen en Lucas de Gier, het meesterbrein achter onze catchy jingles.
Stuur ons post via ons Instagram-account @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl.
En doe een donatie via petje.af/damhoney of recenseer je te pletter. Dat kan via iTunes, daar kun je iets zeggen over onze podcast. podcast of schrijf iets over onze boeken op bol.com.
Of, as always, doe het niet zelf weten.
Ik hou van jullie allemaal, lieve boekies.
Tot over 2 weken.
Joetjes.